Ja, nee. Dan gaan we het rijtje van de schepen af. Ik stel voor dat ik daar links begin. Schepen Looi, voor u punten. Dankjewel, voorzitter. Het doet mij plezier om te luisteren dat de duurzaamheid ook over heel de gemeenteraad heel erg hoog in het vaandel wordt gedragen. Het doet mij ook heel veel plezier om te... plezier niet, maar het is fijn om vast te stellen dat de urgentie daarvan ook bijna fractiebreed wordt gedragen. En ik denk als er één rode draad is die ik de komende jaren graag zou willen leggen, dan zou het toch wel zijn om in alle domeinen waarvoor ik bevoegd ben, om daar de duurzaamheid effectief in aan bod te laten komen. De vraag is natuurlijk, ja, hoe doet je dat? Duurzaamheid, dat zijn dingen die overal door alle domeinen heen lopen. Dus een bevoegdheid die eigenlijk alleen maar kan gerealiseerd worden als alle andere bevoegdheden daar ook een steentje toe bijdragen. En ik denk dat dus de vraag naar het plan hangt ook samen met de aanwerving van de duurzaamheidsambtenaar, waarvan ik denk dat dat eigenlijk een prioritaire aanwerving zal zijn in 2020. Dus zo snel mogelijk aan zijn plan kan beginnen. Want in tegenstelling ook de vraag tot controle op dat plan. In Kempen 2030 zitten hele duidelijke ankerpunten ingebouwd waarop dat er bepaalde dingen moeten opgeleverd worden. Eind 21 een plan, 2 jaar later een eerste evaluatie van wat er in dat plan staat en wat het daarvan gerealiseerd is. Belangrijk is wel dat dus het Kempen 2030 gaat over de volledige oppervlakte van de gemeente en over alle aspecten die daarbij aan bod komen. Nu is dat makkelijk om er als gemeentebestuur een hele grote impact op te hebben. Ik denk dat niet. Ik denk dat de grootste impact moet komen van het bovenlokale niveau. Hey, als je echt CO2 wil terugdringen, dan gaan wij hier in Mol, gaan wij de wereld niet redden. Maar ik moet al zeggen dat we niks moeten doen? Absoluut niet. Dat betekent dat wij mensen moeten sensibiliseren om dingen te doen. Dat betekent dat we onze eigen organisatie kritisch moeten bekijken op duurzaamheidsvlak. Dat betekent dat wij in vaak hele kleine dingen, waar we elke dag mee bezig zijn, als organisatie, als gemeentebestuur, initiatieven moeten nemen. Want ik zei dat een rode draad wilt zijn door mijn beleid, dan gaat dat bijvoorbeeld ook over het openbaar groen. Dat we willen op een duurzame manier aanleggen, waar we initiatieven willen nemen die bijdragen aan de biodiversiteit, die ervoor zorgen dat onze gemeente meer klimaatrobuust wordt, zich wapent op vlak van natuur tegen de klimaatimpact die er zit aan te komen. Dat zijn dat de dingen die we willen doen. En dat gaat over hele kleine dingen, over het aanleggen van perken en parken, over het bijplanten van bomen, op het maken van, als het dan gaat over groenende gehuchten, om ook daar effectief de juiste planten te planten en op de juiste manier te planten. En ja, wat gaat het doen tegen wat gaan de doelstellingen zijn tegen 2025? Ik kan zeggen, ja, de ambitie die is heel duidelijk. Kempen 2030, die schept een kader. En daar werken we naartoe. Gaan we dat halen? Dat weet ik niet. Moeten we vooruitgang boeken? Absoluut. En ik denk dat dat gaat de discussie zijn die we binnen 4 jaar elke keer opnieuw gaan voeren. Hebben we vooruitgang geboekt? 1. Ik mag hopen van wel. Ik mag ook hopen dat de dingen die we doen in dat domein, dat dat effectief vooruitgang boekt. En 2 maanden de vraag zijn, is dat genoeg, is dat voldoende? Dat valt te bekijken. Ik denk dat die doelstellingen ambitieus zijn, maar ik denk ook wel dat je lat hoog genoeg moet leggen, dat er voldoende uitdaging aan is, en dat je heel de legislatuur lang uitgedaagd wordt om daar aan te werken, en dat is hetgeen wat ik graag zou willen doen. Tweede punt is, kwam ook naar voren uit het participatietraject dat we in het begin van de legislatuur gestart zijn. Molenaars ergen zich heel erg hard aan zwerfvuil, aan vuil, aan van die kleine dingen. En ik denk ook dat dat ook iets is dat fractiebreed gedragen wordt, dat effectief een probleem is dat moet aangepakt worden. Ik denk als het in de meerjarenplanning staat dat we dat gaan doen, denk kan er weer niemand niet tegen zijn. De vraag is natuurlijk hoe doet u dat? Ook wederom niet evident. De bedoeling is om natuurlijk het zoveel mogelijk te vermijden. Als we de glasbakken gaan wegdoen, heeft dat inderdaad een kost. Maar we hopen nog dat dat baat aan heeft. Dat het ervoor zorgt dat een aantal hele vieze plekken in Mol, heel sluikstofgevoelige plekken, dat die verdwijnen. Dat sluikstof daar verdwijnt. Als het gaat over de netheidsverantwoordelijken, dan is het zo dat dat niet alleen individuen zijn, dat niet alleen verenigingen zijn dat te doen, maar dat er op dit moment al 61 individuen zijn die zich daarvoor inzetten. Die mensen die rapen maar liefst bijna 1300 zakken per jaar aan afval. Dat is een enorm waardevol iets. Het is eigenlijk heel jammer dat ze dat moeten doen, maar de waarde daarvan kan niet onderschat worden. Dus we gaan die mensen ook extra ondersteunen om dat te kunnen blijven doen. Hun vergoeding stijgt. En we hopen meer mensen in dat traject te krijgen dat er meer zwerfvuil geraapt wordt. Hoe doen we dat? Door die mensen contact te laten opnemen met ons en samen met hen te kijken, wat kan je doen, wat wil je doen, waar is er nog nood om dat te doen? En om op die manier bijna maandelijks een heel mol zwerfvuil te gaan rapen. Onze camera, waarmee dat we mensen proberen op hete data te betrappen. En we merken dat zijn effect heeft. We hebben er inderdaad in de eerste helft van het jaar een heel aantal mensen betrapt. We merken ook dat mensen nu weten dat het er is. En dat ze daardoor het probleem zich soms wat verschuift. Dat is spijtig. Maar we investeren daarin door ook in dummy-camera's te kopen. Dus omhulsel zonder echte camera in om mensen af te schrikken om het te doen. En om in te zetten op gasboetes. Als we mensen erbij opleiden om die gasboetes vast te stellen, dan zorgt dat ervoor dat er hopelijk meer mensen gepakt worden, dat er over gepraat wordt, dat mensen gaan nadenken voordat ze nog eens zoiets doen, dat mensen daar bewust van worden. En dat is wat we moeten doen. Komt er nog eens bij, de beperkte inkomsten van sluikstorten gaan niet over gasboetes, dat zijn effectief boetes, maar gaan over de kosten die we aanrekenen om het opruimen van een sluikstort als we de dader gevangen hebben. Ook die tarieven verhogen we. Dus als je betrapt wordt en we weten wie het gedaan heeft, dan krijgt hij zijn gasboete plus verhoogde kosten om het sluikstort op te ruimen. We hopen er zoveel te pakken. Kan ik zeggen, ja, we gaan ze allemaal klussen? Nee, dat denk ik niet. Maar we moeten wel die inspanningen blijven doen om dat zwerfveld en dat sluikstort aan te pakken. Heeft dat een kostprijs? Ja. Ik bedoel, ik zou liegen als ik zeg dat het vasttarief niet stijgt. Allee, van 2 naar 3, ja, dat is een stijging. Maar dan neemt die weg. Het is ook aangehaald in de tussenkomsten dat het de gewoonte was om dat elke legislatuur opnieuw eenmalig te doen. Ja, kijk, we gaan dat nu eenmalig doen en het dan ook indexeren. Als aan de volgende schepen van milieu ze nog eens een keer verhoogd, dan weten we dat het een echte verhoging is. Daarboven moet een onderscheid maken, dat is nu vast recht. Dat ervoor zorgt dat je effectief uw huisvuilophaling kunt doen. Als die stijgt, als we daar extra kosten door halen, is dat ook om deels de ophaling van dat glas te bekostigen. Wat toch op zijn middel een verhoging van de dienstverlening is en wat ook een positief effect zou moeten hebben op de veiligheid in onze straat. Twee, we verlagen ook een aantal tarieven. GFT verlaagt. Er is een heel erg lang tot 250 kilo dat je tuinafval naar het containerpark kunt doen. Het idee daar is om mensen aan te moedigen om effectief ook in hun tuinen in te zetten op meer groen, meer klimaat, meer duurzaamheid. Willen we thuis composteren ontmoedigen? Zeker niet. Mensen dat dat willen doen, alsjeblieft, doe dat. Er zijn ook heel veel mensen die daar niet de tijd of de moeite voor willen nemen. Ook mensen die daardoor misschien minder actief in hun tuin werken. En vergeet niet, we zijn een gemeente met veel open ruimte. Maar ik denk ook een heel deel van onze groene ruimte zijn geen landbouwgebieden of natuurgebieden, maar zijn ook tuinen. Als het gaat over biodiversiteit en alles wat daarmee samenhangt, natuur, ook in die tuinen kunnen mee natuur maken. Dat is onder andere iets dat we willen doen. En als mensen op het containerpark zijn, hopen we ook dat ze niet alleen een groen afval komen brengen, maar dat ze ook andere afval naar het containerpark brengen. Hoe meer dat we daar inzamelen, hoe beter dat is voor het afval. Ingezameld afval, gescheiden afval zijn allemaal dingen die bijdragen. En we hopen dan ook om op die manier eigenlijk de aandeel restafval, waarvan ik vandaag vernam dat dan heel Vlaanderen gedaald is, om dat nog verder te laten dalen, ook in onze gemeente. Want hoe meer we sorteren, hoe meer we recycleren, hoe beter dat is voor het milieu. En daar kan iedereen alleen maar blij voor zijn. Zijn er nog vragen over de milieuvriendelijke evenementen? Nog iets dat ik zou bijna vergeten, maar dat is ook enorm belangrijk. En het is inderdaad waar, we doen er een subsidiereglement. Is dat ideaal? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat is ook de reden waarom dat we dat maar 2 jaar doen en dan dat we dat constant blijven evalueren. In overleg met de verenigingen. Ik begrijp dat die vraag, dat er was iets opgestart, maar door de schepenwissel is dat wat misgelopen. Maar het is wel zo dat er jaarlijks minstens 1 overleg is, minstens 1 en liefst meer, met de jeugdverenigingen, met de sportverenigingen, van ja, wat gaan we doen? Want ook voor ons is dat een nieuw gegeven. De Vlaamse overheid beslist om geen wegwerpplastiek meer toe te laten. Nou, hoe gaan we daarmee om? Dit heeft een impact, dat heeft een kost, dat heeft een logistieke impact. En we willen er effectief al samen met de verenigingen kijken hoe dat we dat gaan aanpakken, wat dat we daar rond kunnen doen. En we kiezen er nu voor om ze te subsidiëren. Het afstoppen van het bedrag trouwens, we hebben die berekeningen gemaakt, dus tot evenementen met 750 aanwezigen vallen daar vlot onder. We gaan er ook vanuit dat er vanuit de brouwers, vanuit privé-initiatieven misschien ook mogelijkheden zijn om mee samen te werken. Als die dingen gratis worden aangeboden, dan moeten wij als gemeente er ook voor zorgen dat die dingen effectief doe dat, hè. Allee, als vereniging, ga daarmee mee. Als je het gratis kunt doen, waarom niet? Maar dus daar willen we effectief wel kijken om, om te kijken, samen met de verenigingen, hoe dat we dat kunnen doen. En ook hoe dat we nog meer kunnen doen. Het zijn niet enkel die bekers, het is ook het gescheiden ophalen van afval, het sorteren op het evenement zelf. Maar daar zijn wij ook als gemeente ene speler in. Ook onze intercommunale speelt daar een rol in. De vereniging zelf speelt daar een rol in. Dus daar is een overleg nodig. En zoals de burgemeester zei, als we het nu allemaal al vastleggen in ons plan, dan kunnen we 5 jaar kunnen we in een gezellig onderhondje houden, maar dan ligt het wel vast. Nee, ik hoop dat niet. Ik hoop dat ik de komende 5 jaar keihard mag werken om een groener, een milieuvriendelijker, een duurzamer, een klimaatrobuuster, een robuustere gemeente te maken. En dat zal mijn doelstelling zijn en daar mogen we ook effectief op afrekenen. Dank u wel.
Dank u, Schepen Hurkmans.
Ik wil ook iedereen bedanken voor de constructieve opmerkingen die jullie gegeven hebben. Al de fracties. Ik denk dat één thema, de beleving staat centraal in ons handelscentrum, dat door alle fracties vernoemd is geworden. En ook de aantrekkelijkheid van het handelscentrum. Ik ben blij dat jullie dat ook zo zien. Ik moet zeggen, ik heb daar dit jaar al heel veel gesprekken mee gehad met de handelaars. Maandelijks hebben wij onze ontbijtvergadering. Dat is iets dat opgestart is geweest vorige legislatuur en we willen dit zeker verder zetten. Niet alleen de handelaarsvereniging, ook de marktkramers hebben wij vorige week een heel constructief gesprek mee gehad, allemaal uitgenodigd. Ook zij waren heel trots op die uitnodiging. Het was de eerste gemeente waar dat gebeurde. Dus de bedoeling is wel echt dat we rond participatie gaan werken en dat we gaan luisteren naar de mensen, ook de ondernemers. Ook de Molse Metten, ik denk dat die dat kunnen bevestigen, dat wij daar al veel tijd in gestoken hebben. Ook met lokale economie, om zo constructief mogelijk samen te werken met de handelaars. Ook met de braderie. Ja, ik denk dat we al heel veel groepen daarin gehoord hebben. Nu, de leefstand is in ieder geval een grote uitdaging. We hebben daar inderdaad een daling van 20% opgenomen. We gaan er ons uiterste best voor doen om dat te halen. Maar elke keer als ik een gesprek heb met schepenen van andere gemeenten, dan zie je dat dit een uitdaging is in elke gemeente. Vandaar dat ik ook de opdracht gegeven heb aan lokale economie om nu een nulmeting te doen. En we hebben dan ook een acquisitiemanager aangeworven 1 oktober dit jaar. Die werkt voor 5 gemeentes. Dat is ook een vervolg vanuit het project Straat in Vizier, waar dat we ook meer dan 2 jaar al mee bezig zijn. Hij gaat dus een gans jaar een analyse doen op dit moment. En dat gaat ook onze nulmeting worden. En die gaan wij ook regelmatig communiceren naar jullie. Het is ook een prioritaire beleidsdoelstelling, dus ik ben heel blij dat jullie er constructief willen aan meewerken. Wij denken dat de promo-bijdrage niet een gedogen belasting gaat worden, Hans. Hoop ik, maar dat dat iets gaat worden waar dat we alle ondernemers mee kunnen meenemen in het verhaal. En dat we echt met zones kunnen gaan werken en degenen die er echt voordeel aan hebben, dat zij dan ook mee gaan moeten meer betalen dan anderen die er minder voordeel aan gaan hebben. En we hopen dit toch wel echt deze legislatuur in te voeren. Ria had er nog de vraag van het grote verschil in begroting. In 2020... gaat er 1 februari een nieuwe cadeaubon komen, het Mols cadeauken. En dit is een investering van 50.000 euro die we daarvoor nodig hebben, eenmalig, om dat nieuw systeem op te zetten. Er zal ook een cadeaubon automaat blijven staan waar dat er nu in staat. En op 3 plaatsen zullen de cadeaubonnen ook kunnen gekocht worden. Hier op toerisme, maar ook op de welzijnsbasis. En dan 30.000 euro is ook nog een verschil hoger, want het was een verschil van 80.000 euro. En die 30.000 euro is een eenmalige investering die we in 2020 gaan doen naar aanleiding van Straat in Vizier. Je gaat zien, we hebben ook met heel veel partners daar gesprekken gehad. van hoe kunnen we de Main Street opwaarderen. Er gaan echt acties komen en die gaan we met die 30.000 euro doen. Maar er staan ook inkomsten tegenover van 43.000 euro die we krijgen van de provincie. Dus dat is die straat in vizier, maar je moet die altijd eerst zelf investeren en dan achteraf krijg je dat terug. Dus dat wat betreft lokale economie. Dan, Koen, uw tweede vraag was groeien zonder zorgen. Dat is hetgeen dat we juist goedgekeurd hebben. Puntje 9 in Raad voor Maatschappelijk Welzijn vandaag. Dus dat gaan we verlengen met 1 jaar, dat project Groeien zonder Zorgen, om vooral ook mensen in het perinataal periode en rond gezinsarmoede en zo. En daar staat erin die 51.000 euro als uitgave, maar ook als inkomsten. Dus dat is ook een project dat gesubsidieerd is vanuit Baldimore. Dus zowel een inkomst als een uitgave, vandaar dat dat ook maar 1 jaar is, omdat dat gaat verlengd worden met 1 jaar. Dan, het afgebakend kernwinkelgebied heeft er ook mee te maken dat we de attractiviteit in het handelscentrum en de leegstand willen gaan beperken. Zoals te kleiner dat je je kernwinkelgebied gaat maken, zoals te minder leegstand gaat er ook komen. En dat is de bedoeling dat er een heel ruimtelijke studie gaat gebeuren de volgende jaren, dat we dat ook mee kunnen nemen in het PRUP. Vandaar dat we er ook middelen voor voorzien hebben. Er is al een heel strategisch commercieel plan gebeurd in de vorige legislatuur, wat een heel mooi plan is. En daar spreken ze dus echt van het gebied te verkleinen. En daar willen we zeker ook verder op inzetten. Start een winkel is ook een initiatief om de leegstand te verminderen. We hebben er 40.000 euro per jaar voorzien. We gaan dat inderdaad evalueren van de voorbije 2 jaar. Er zijn de voorbije 2 jaar 10 initiatieven gestart, waaronder nu juist pas 2 nog, en 9 initiatieven, 7 al ervoor en nu 2. En ze hebben maximum een tegemoetkoming van 600 euro per jaar. Wanneer dat je berekent op 5 per jaar, dan komt het aan 36.000 euro. Vandaar dat we die 40.000 euro een schatting is dat we daarvoor voorzien hebben. En van de 9 initiatieven zijn er momenteel 8 nog open. En er gaat er nog eentje sluiten na nieuwjaar. Maar 7 van de 9, ik denk dat dat toch wel 7 panden zijn die we kunnen invullen hebben, die anders misschien hadden blijven leegstaan. Vandaar dat we het project willen verder zetten, maar niet met een probeer een winkel, maar wel een andere naam, start een winkel, omdat eigenlijk proberen, het is erop of eronder. En een ondernemer die probeert en die mislukt, dat kost alleen geld. Dus nu, we hebben met die mensen ook al gesproken, en ze vinden het ook wel heel interessant om toch een jaar, zelfs die persoon die gestopt is, dat ze die uitdaging hebben kunnen aangaan en dat ze juist op tijd kunnen stoppen zijn zonder een put te maken. Ondersteunen ook nieuwe KMO-zones in samenwerking met IOK is dat we zeker op zoek gaan ook nog naar nieuwe KMO-zones. En initiatieven om landbouw en plattelandsontwikkeling te stimuleren, daar hebben we inderdaad een klein budget voor zien, omdat er ook altijd leaderprojecten worden gedaan in deze zone. En dat altijd wel handig is als je ook aan zulke Europese of provinciale projecten je wagonnetje kunt aanpikken. Je hoeft niet altijd zelf het warm water uit te vinden, ergens eens aanpikken. En daarvoor hebben we ook die budgetten voorzien. Ook sociale economie kan eronder vallen. De uitpas en de vrije tijdcheck, ik denk de vrije tijdcheck, dat iedereen dat weet, dat dat een ongelooflijk succes is van de voorbije jaren. En dat we daar met verschillende diensten aan het kijken zijn om in de toekomst naar een uitpas over te gaan. Er is zeer goede samenwerking, ook met mensen van cultuur, met DSO. We hebben er voorlopig nog geen echte budgetten voor voorzien, omdat dat ook niet alleen van MOL afhangt. Wanneer het er gaat komen. Alle beleidsdomeinen doorstaan kinderen en een jongerentoets. Ik denk dat dat echt wel te zien was in het meerjarenplan, Thomas, dat we echt deze legislatuur daar een punt willen voor maken, voor extra aandacht aan kinderen en jongeren, ook met de bouw van een huis van het kind, vooral het welzijn van de jongeren en de kinderen, en in alle mogelijke beslissingen die, en projecten die er gaan zijn, zullen we ook altijd met de kinderbril kijken. Ook de voortzetting van de kindergemeenteraad, de kinderburgemeester, dat zijn er allemaal ook initiatieven rond. Nu het molken, de loonsubsidie, die daalt elk jaar met 100 of 200 euro. Dat moet ik navragen bij de personeelsdienst, die zijn ingeschreven. Ik heb me daar niet direct een vraag over gesteld, maar ik zal het navragen. Er was een budget voorzien van 77.000 euro. Dat is gezakt naar 65.000 euro, omdat er in het vroegere samenwerkingsovereenkomst was er voorzien van 1 VTE voor ondersteuning te doen en logistieke ondersteuning en 1,5 VTE kinderverzorgsters. Nu, wij hebben dat nu in een loondotatie opgenomen en nimmer in VTE's. En één iemand heeft beslist om toch in dienst te blijven bij de gemeente en vandaar dat die verlaging gebeurd is. Armoede heb ik ook in heel wat fracties de vraag van gekregen. De bedoeling van daar een nulmeting te doen. We zitten nu op 11% kinderen in armoede. Iedereen hoopt natuurlijk dat we dan nul zouden kunnen krijgen, maar ik denk dat dat een illusie is als we dat zouden zeggen. De bedoeling is wel, de vorige legislatuur was er ook een stuurgroep rond armoede, dat wordt gewoon verder gezet. Ook de ondertussen drie organisaties in Mol, Actie Min, Min Mol en Ons Huis, die zitten daarmee aan de tafel. Samen met hun gaan we ook kijken naar de prioritaire doelstellingen die nu het nieuwe beleid belangrijk vindt, hoe dat we altijd met een bril rond armoede kunnen kijken en dat we daar altijd blijven gaan op toezien dat er altijd wordt meegenomen. Dus ik kan er zelf ook zeker de verantwoordelijkheid mee innemen, ook in het dorpenbeleid, dat we altijd die bril van de kansengroepen mee opzetten, dat we al die groepen mee blijven betrekken. Nu, er zijn tal van projecten, ook via Val di More, rond dat project Power Groeien Zonder Zorgen is vooral de focus op mensen die leven in en kinderen die leven in armoede. Geïntegreerd breed onthaal, ook de focus op kwetsbare gezinnen, automatisch rechten toekennen en zo verder. Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat we dat ook als rode draad meenemen in gans ons beleid, hetzelfde als duurzaamheid, ook armoede. Participatie in het dorpenbeleid, een nieuw doelstelling deze legislatuur. We hebben gesproken, of ik heb de vraag gehoord van buurtbudgetten, de wilde verhalen van waar gaan we starten, met welk gehucht. Ik denk dat dat inderdaad nu, ik krijg ook die vragen van verschillende gehuchten van kunnen dus komen toelichten wat dat we juist gaan doen. Hè. Ik ga dat ook doen. Ik ga mijn verantwoordelijkheid er ook in nemen. Het is vooral om de sociale samenhang te bevorderen. De sociale cohesie laten toenemen. Met vooral ook die kijk naar die kansengroepen. Dat die zeker betrokken blijven. Maar dat we ook burgers gaan stimuleren om samen dingen op te zetten. En dat daar inderdaad een budget van 100.000 euro voorzien is om die initiatieven te ondersteunen. De bedoeling is om transversaal te gaan werken over de diensten heen, maar ook over de verenigingen heen in de dorpen zelf. Nu, gevoeld, vanaf 2021 gaan we de keuze maken om 2 gehuchten per jaar te doen. Maar we gaan sowieso eerst een jaar ook met een dienst en samen met de provincie. Want we gaan hier een samenwerking aangaan met de provincie om met veerkrachtige dorpen Ook om te gaan kijken van waar gaan we nu juist starten, hoe gaan we die aanpak doen. Daar hebben we echt nog wel wat tijd voor nodig. Het is een volledig nieuw beleid en we willen dat ook goed doen. En ik wil daar ook de 10 mensen bij Dien Samenlevingsopbouw mee in betrekken, dat we al die kansengroepen, zowel uit diversiteit, armoede, vrijwilligers, verenigingen, allemaal mee in gaan betrekken. En ook de wijken, en dat we ook met toch wel wat parameters gaan rekening houden van waar zijn de meeste indicatorkinderen, waar is de nood het grootst om die ondersteuning te krijgen. Dus jullie gaan er zeker van op de hoogte gehouden worden, maar ik wil daar ook wel de input van de dorpen zelf krijgen. Want misschien zijn er ook wel dorpen die zeggen van, ja, wij kunnen echt nog wel even... We hebben een heel sterk verenigingsleven die niet direct vragende partijen zijn. We gaan ons zeker niet opdringen, maar de gemeente of de gehuchten die vragende partijen zijn, ga ik zeker het dorpenbeleid komen toelichten. Voilà, ik denk dat dat mijn vragen
ja,
waren.
Ja, dank u. Schepen, dan gaan we naar het andere. En de Schepenzoekers.
Dank u, voorzitter. Er waren twee vragen wat betreft, vinden jullie dat goed dat ik dat samen neem, Koen en Lander, als het gaat over mensen met een beperking? Hè? Eerst en vooral Lander, jij zei van, ik zie daar geen budgetten bij staan. Hè? Nu, ik kan al wel een paar dingen vertellen die ondertussen in de pijpleiding zitten. Wat betreft onze handelingen voor mensen met een beperking, zichtbaar of onzichtbaar. Het gaat eigenlijk over een visie van wat is toegankelijkheid. En dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, want je zit natuurlijk met een grote doelgroep waarin dat verschillende mensen en verschillende problematieken zitten. Nu waar wij natuurlijk mee bezig zijn, we hebben ondertussen een samenwerking met Thomas Moor, maatschappelijk werk. Zij zijn eigenlijk een samenwerking met toerisme en jeugd, maar ook met een dienst Senioren Plus. Wij gaan proberen om daar te bekijken hoe dat we eigenlijk kunnen starten met evenementen eigenlijk toegankelijk te maken. In het verleden deden we dat natuurlijk al. We hadden al een samenwerking met Inter. Dat is eigenlijk een vrij dure bedoeling eigenlijk en dat blijft nog vrij beperkt ook nog naar de toegankelijkheid toe. Nu, deze studenten hebben zich eigenlijk ervoor ingezet om eigenlijk twee evenementen in kaart te brengen en daar een draaiboek te maken voor vrijwilligers, hoe dat zij eigenlijk die vrijwilligers kunnen opleiden om daar mensen met een beperking eigenlijk te begeleiden wanneer dat er evenementen zijn. Maar daarnaast willen we eigenlijk ook de activiteiten van de grabbelpas voor kinderen met een beperking toegankelijk maken. Dus zij gaan daar ook proberen van een aantal activiteiten mee op touw te zetten. Dus dat is dan eigenlijk ook de samenwerking die dat we dan hebben met toerisme en jeugd. Specifiek willen we ons ook gaan toespitsen op mensen met autisme. Daar hebben we ook een samenwerking, dus heel wat samenwerkingen met Thomas Moor. Daar is een opleiding Auticoach. Zij willen ons dan mee in begeleiden. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld al toerisme voor autisme. Dat is ook wel iets dat bekend is, dat vanuit de provincie komt. Daar willen we ook eens bekijken van wat kunnen we daarmee voor betekenen hier in Mol. Want mensen met autisme is dikwijls het probleem, de voorspelbaarheid. Iets wat dat eigenlijk heel moeilijk is hier als je wilt meedoen aan een activiteit. Daarnaast is er een werkgroep toegankelijkheid die is opgestart in augustus. Dat is, wordt gedragen eigenlijk door een groep vrijwilligers, zelf met een beperking, maar ook de Witte Mol is erin vertegenwoordigd. Er zitten ook ouders van kinderen met een beperking. Uw vader zit al zelfs in Landers, hè? Dus het zal u wel bekend zijn, denk ik, bij de werkgroep toegankelijkheid. Die mensen hebben eigenlijk zelf al één belangrijk pijnpunt eigenlijk naar boven gebracht. Dat is eigenlijk de toegankelijkheid van onze horecazaken en onze handelspanden. Hè? Nu, de sterkte van die werkgroep is eigenlijk dat zij zelf een draaiboek gaan opstellen. En waarin dat zij eigenlijk willen gaan werken met de app On Wheels. Ook al wel bekend, want dat is de vorige legislatuur ook al eens een keer verteld. Door Paul, denk ik, die heeft daar al wel eens iets over verteld. Hè? Die app On Wheels, dat is een app waarin dat eigenlijk... Ja, ik heb dat toch al eens ergens gehoord doen. Ik heb dat onthouden. Hè?
Ik heb die vraag al iets gesteld.
Ja. Dus dat is een app, je moet hem maar eens downloaden en daar kun je eigenlijk heel uw gemeente mee in kaart brengen. Dus gaande van deuropeningen, toegankelijk toilet. Hè. Nu, de werkgroep gaat eigenlijk eerst beginnen met een draaiboek, want het is zeker niet de bedoeling om mensen van lokale economie of wie dan ook dan met de vinger te wijzen. Hè. Dus we willen een draaiboek maken waarin dat we ons gaan bekendmaken. We gaan dat ook voorstellen op de adviesraad lokale economie. Wij gaan dan naar die mensen toestappen, wij gaan daar de werking van de app toelichten, maar wij gaan daar ook tips en tricks meegeven van hoe kun je uw pand toegankelijk maken, waar kun je terecht voor eventuele tegemoetkomingen. En we hopen eigenlijk zo eigenlijk toch heel wat pijnpunten eigenlijk aan het licht te brengen. En dat maakt het voor mensen ook wel heel wat gemakkelijker als je een uitstap maakt, dat je eerst een app kunt downloaden en kijken van waar kan ik terecht om bijvoorbeeld gaan te plassen. Dat is maar één ding er natuurlijk van. Daarnaast doen wij natuurlijk nog gewoon ons gewoon beleid dat we altijd deden. Hè. Dus daar komen ook de G-werkingen, komt daaraan te pas. We hebben onze G-fub, we hebben onze kern met een handicap, werking jeugd en toegankelijkheid, waarin dat we eigenlijk toch de jeugd mee sensibiliseren wat betreft kinderen met een beperking of mensen met een beperking, worden scholen in betrokken. En wat het belangrijkste wel is, denk ik, dat we een voltijds medewerker momenteel hebben die daar mee aan die kar gaat trekken. Iets wat dat eigenlijk nu sinds deze legislatuur toch wel een hele belangrijke is. Om heel dat verhaal mensen met beperking mee te trekken en daar toch wel een verandering in te brengen. Hans, armoede, het is lief haar beleid, maar... Ik zal daar een beetje mee op anticiperen, want ik denk dat onze sociale dienst daar natuurlijk een hele belangrijke rol in heeft. Ik kan u heel veel cijfers geven, cijfers wat betreft leeflonen, maar dat gaat ook geen concreet beeld geven. Zit je daarom in armoede, ja of nee, maar dat is een hele belangrijke. Dat is eigenlijk een cijfer dat over de jaren heen eigenlijk een beetje hetzelfde blijft. Dus we zitten ongeveer jaarlijks met 250 mensen die een leefloon krijgen bij ons en dan ook geactiveerd zullen worden, want dat is wel een van de belangrijkste pijlers. Die dat wij eigenlijk toch willen hanteren om mensen uit armoede te krijgen. Want activering is nog altijd het belangrijkste om tot uw rechten te komen. Daarnaast hebben we inderdaad heel wat steunen. De burgemeester heeft de belangrijkste al aangehaald. Onze 25.000 euro extra per jaar die dat wij gaan inzetten in steunen. Niet terugvorderbare steunen. Dus die kunnen evenzeer gegeven worden aan een kind in het onderwijs dat problemen heeft met rekeningen te betalen, school, aankopen, wat dan ook. En verder hebben wij nog heel wat terugvorderbare steunen vanuit ons kinderarmoedefonds, niet terugvorderbare steun energie, niet terugvorderbare steun gas, minimale gaslevering nu in de winter. En ik kan ze nog wel even doorgaan. Als je daar echt concrete cijfers van wilt geven, ik heb stuurkaarten. Die zitten ook in een bijzonder comité. Mijn collega aan de overkant kan dat bevestigen. Om de zoveel maanden worden die geüpdate en daar kunnen wij heel wat cijfers uithalen en daar zullen wij ook elke keer ons beleid op gaan afstemmen op die stuurkaarten. Want dat is natuurlijk ook veranderlijk. Hè? Waarom dat mensen in armoede zitten, wat de problematiek juist is, dat verandert door de jaren heen natuurlijk. Een hele belangrijke daarin, en dan denk ik dat ik even terug naar Koen ga, denk ik, van hoe kunnen we mensen bereiken in armoede die dat we niet zien op de sociale dienst. Dat is een hele belangrijke, Koen. Want inderdaad, bijvoorbeeld senioren, dat zijn mensen dat ik heel weinig terugzie op mijn dienst. Dat zijn eigenlijk de mensen die eigenlijk onder de ijsberg zitten, dus het minst zichtbare. Eén voorbeeld maar. Hè. Daar gaat heel dat outreachend verhaal natuurlijk om te pas komen. We hebben een stuurgroep opgericht, want outreach verhaal zit niet alleen op sociale dienst. Dat zit eigenlijk in heel onze dienstverlening. Dat zit zowel in seniorenantennes, dat zit zowel in heel het Baldemori verhaal, dat zit in onderwijs, in ons MAX-traject. Dat zit bij mensen met beperking die dat we tot een recht laten toekomen. Daar zien we dat we nu eigenlijk maar 70 kinderen bereiken van de 270 die dan FOD tegemoetkoming krijgen. Dus ook daar gaan we op inzetten. Nu natuurlijk, dat gaan niet alleen onze dienst zijn die dat heel dat verhaal gaan moeten trekken. Ik heb het juist vermeld, dat is een stuurgroep die dat gaat doen. Daar tegenover stond in het plan nu nog niet zo heel veel budgetten, omdat dat eigenlijk vooral natuurlijk personeelsbudgetten zijn. Want het zijn personeelsleden dat gaan moeten doen. In samenwerking met al onze partners. Dan ga ik eens even kijken. Ik denk dat ik mijn vragen ongeveer beantwoord heb. Of is er nog iemand dat denkt dat ik hem vergeten ben?
Ja, dat blijkt dan straks wel.
Dat blijkt dan straks, ook goed.
Gebe Wilmans.
Ja. Dank u wel. Nu... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen in mijn richting horen komen. Maar inderdaad, dat klopt denk ik, dat we hier in Mol een zeer sterk seniorenbeleid hebben. Dat Dat we deze legislatuur zeker bestendigen, maar dat we ook wel continu evolueert. Want seniorenwerking is zeer participatief opgesteld. Dus die participatie die speelt daar zeer sterk en wij doen eigenlijk alles om mee ook van daaruit het beleid te adviseren en verder uit te bouwen. Nu, je zult misschien in de cijfers wel gezien hebben dat we ook deze legislatuur opnieuw een behoeftebezoekonderzoek gaan laten doen. Dit om de evoluties aan de hand van cijfers toch te kunnen staven, bijsturen, waar nodig. Waar ik me dan wel een beetje rond aangesproken voelde, is de vraag van Ria rond die leegstand. Hoe dat komt, dat die cijfers daarin, dat in het begin zo hoog is. En vraag 3.1.6, heb jij gevraagd, Ria? Hoe komt het dat die cijfers zo hoog zijn? Nu, het komt ook vandaag terug op onze gemeenteraad om het belastingsreglement goed te keuren. Nu, het is zo dat wij qua het woonbeleid echt wel willen gaan naar inzetten op kwalitatief wonen. En hoe meer leegstand dat je hebt en hoe langer dat duurt, hoe meer het patrimonium ook gaat, dat kwaliteit gaat afnemen, dat je, met een bril hè. Dat je van leegstaand zelfs naar ongeschikt en onbewoonbare woningen kunt gaan. En wat belangrijk is daarin, dat is dat de doelgroep van de mensen met de minste financiële mogelijkheden daar vaak het slachtoffer van zijn. En daarom willen we die leegstand toch wel serieus, daar ook serieus belastingen op heffen. En dat zijn bedragen die toch per jaar ook nog verhoogd worden. Dus het eerste jaar bij een leegstaand gebouw gaat je €1.500 betalen. Voor een woning voor een eengezinswoning €1.250. En die voor een individuele kamer €100, maar ik weet niet of dat bedrag juist is. Maar in ieder geval, die bedragen die gaan stijgen met de jaren. Dus hoe langer een pand leeg staat, hoe meer gaat het bedrag verdubbelen van met tweede jaar anderhalf, het derde jaar maal twee, het vierde jaar maal 3,5 en het vijfde jaar zelfs maal 5. Dus dat je de premie gaat, verhogen. Wat verwachten we nu wel? Dat is dat in het begin bij het vaststellen van de leegstand de mensen een beetje gaan verbaasd zijn, maar die premie gestimuleerd worden om er iets aan te doen. En om die premie te vermijden, dat dus vrij snel er gaat ingespeeld worden en die leegstand gaat opgelost worden, dat men gaat geactiveerd worden om rond die leegstand iets te doen. En dat is eigenlijk ook heel het betoog of heel het beleid rond die leegstand. Voldoet dat zo, Ria, voor u?
Ja, we gaan eerst het tijdje.
Ja, oké.
Niet in debat gaan.
Nee,
u nog andere dingen?
Nee, dat volstaat.
Ja, dank u, Scheven de Groof dan.
Dankjewel. Ik ga eerst antwoorden op de vragen van Bas en Thomas in verband met de subsidies richting de sportverenigingen. Dat is punt 16, 17, 18, 19 en 20 op de agenda. Bij 16, 17 en 18 zit er het stevig formuleerd advies van de sportraad. Ze hebben het daar vooral over het feit dat we de manier van subsidies geven gaan wijzigen. Op dit moment geven wij een dotatie aan de sportraad die dan voor dat kleine beperkt bedrag dat doorstort. Die dat binnen een subsidiecommissie dat doorstort aan de verenigingen. Op het gala van de sportlaureaten wordt dat altijd uitgereikt in februari. Nu, we willen dat eigenlijk veranderen, omdat wij onze manier van subsidie geven willen harmoniseren. Het is een van de weinige zaken waar dat we nog een dotatie geven aan een raad die het dan zelf doorstort. Als, we trekken het eigenlijk gelijk met alle andere adviesraden, of ook met de twee, punt 19 en punt 20, gebeuren ook al op diezelfde manier. De adviesraad geeft nog altijd een advies. En daarmee komen we hier naar de gemeenteraad en dan wordt het rechtstreeks gestort aan de verenigingen. Ze vonden dat niet zo tof, want ze dachten dat dat was omdat wij hen niet zouden vertrouwen. Uiteraard klopt dat natuurlijk niet. We gaan hen nog altijd blijven betrekken en we gaan hun advies nog altijd volgen. En hun subsidiecommissie gaat nog altijd blijven bestaan binnen de raad van binnen de sportraad. Ze vragen in hun advies ook nog om meer openheid te hebben en meer zeggenschap te hebben in de ondersteuning die wij als gemeente doen aan de grote sportmanifestaties. Dat gaat dan onder meer om de Cross Cup, de Internationale Motocross, de Cyclocross en de Zuid-Kempense Pijl. Ze wisten blijkbaar niet dat wij die als gemeente ondersteunden. Uiteraard gaan we daar in alle openheid op de sportraad ook over in debat gaan. Ja, ik denk dat dat een beetje de uitleg is van hoe dat komt dat daar een kleine wijziging is. Voor de rest verandert er niets aan het reglement. De bedragen blijven hetzelfde. En de criteria waarop dat de sportverenigingen aanspraak kunnen maken op die subsidie, die veranderen ook niet. Dan zit er bij punt 21 subsidies jeugdwerk inderdaad een foutief advies bij. Er is wel een advies van de jeugdraad. Op vrijdag 25 oktober heeft de jeugdraad een positief advies gegeven over de meerjarenplanning, mits enkele punten waar dat we toch rekening mee moeten houden. Ik wil u wel even meedelen, dat is actie 5.5.2. Jeugdverenigingen kunnen permanent en onrechtstreeks of rechtstreeks rekenen op ondersteuning ter verbetering van een brede en kwaliteitsvolle werking. Daar hadden zij op dat moment de opmerking op basis van het meerjarenplan kan men niet meteen afleiden dat de huidige ondersteuning en voorzieningen worden voortgezet. Indien dit het geval zou zijn, zouden de Molse jeugdverenigingen zeer tevreden mee zijn. Nu, ik denk dat ze zeker tevreden gaan zijn, want als we in de cijfers kijken, dan wordt dat gewoon doorgezet. Jongeren hebben een eigen plek, hadden ze nog een opmerking over. De jeugdraad engageert zich om een adviserende rol op te nemen in verband met de bouw van het nieuwe jeugdhuis. Dus die uitgestoken hand gaan we zeker aannemen. Nog een opmerking over, we voorzien de nodige middelen om dit actieplan te realiseren. Daarin halen ze aan dat vele jeugdverenigingen de veelal grote infrastructuurkosten niet volledig zelf kunnen dragen. En melden dat het van essentieel belang is dat een instantie zoals de gemeente hier het nodige handje kan komen toesteken. Ondanks het feit dat er vandaag de dag infrastructuursubsidies zijn, als ook de renteloze lening, zijn van mening dat er betere formules bestaan. Daar heeft Wim al de aanzet gegeven tot het stukje van de renteloze lening van 15%, dat ze niet meer gaan moeten terugbetalen. En wij gaan ook een infrastructuurfonds uitwerken over de grenzen heen. Dus zal ook cultuurverenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen gaan daarvan gebruik kunnen maken. Dus daar gaan we ook kunnen antwoorden op de vraag dat daarin zit. En dan steken ze nogmaals de hand uit. Daar waar dat we in het dorpenbeleid de buurt gaan betrekken en de vereniging gaan betrekken, steken ze ook een hand uit. Ik wil dat advies ook nog uiteraard bezorgen als dat nodig mocht zijn. In verband met dierenwelzijn in 3.4.5, wat wordt bedoeld met dierenwelzijn? Op dit moment hebben wij nog geen dierenwelzijnsbeleid. We gaan dat uitwerken. We gaan dat uiteraard participatief uitwerken en we gaan het direct opstarten in 2020. De centra dat er nu ingeschreven zijn, dat is eigenlijk al hetgeen wat dat wij al deden met de gemeente, aangevuld met nog wat extra zaken. Zo ondersteunen wij ondertussen ook het vogelopvangcentrum in Nederland in Herenthout, waar dat wij terecht kunnen met de vogels en wilde dieren die gewond zijn en bij ons in de gemeente gevonden worden, die worden daar opgevangen. Wat zit er nog in die 30.000 euro? Dat is de sterilisatie en castratie van de zwerfkatten, het zwerfkattenbeleid, waar dat we dit jaar ook nog de verplaatsingsvergoeding voor de vrijwilligers hebben bij ingestopt. Dat heeft Schepen van Kanendonk nog mee bepleit. Daar is ook de opvang in van honden, samenwerking met de blokhoeven voor de opvang van verloren gelopen honden en de kostprijs van de inbeslagname, wanneer er een calamiteit wordt vastgesteld en de hogere overheid doet een inbeslagname van een verwaarloosd dier, dan zorgen ze ervoor dat dat op een correcte manier wordt gehuisvest, maar die rekening komt eerst wel naar ons. Dat valt daar dus onder. Het jeugdhuis, daar heeft Wim ook al heel veel over verteld, dus We zijn, de studie om te renoveren is er inderdaad niet, maar we zijn er eigenlijk uitgegaan van expertise en het advies van onze diensten, die dat eigenlijk zelf hebben gezegd, van als we daaraan beginnen om dat te gaan geluidsdicht te maken voor de buren, dan leent de constructie van het huidige gebouw zich daar niet toe. Dus moeten we eigenlijk de zaal afbreken en opnieuw opbouwen en zien dat er voldoende buffer wordt ingebouwd, zodat het geluid niet meer van het ene naar het andere pand over kan gaan. Maar ja, je blijft dan natuurlijk wel op dezelfde locatie zitten, waardoor de afstand tussen het jeugdhuis en de aanpalende buren niet zo groot is. En de geluidsstruis dat er gebeurd is, ja, die toont wel zeer onomstoten aan dat er daar wel een zeer groot probleem is met geluidsoverlast. Nu, hoe gaan wij dat aanpakken? Want ik dacht dat ook nog een vraag was in verband met het jeugdhuis. Om dat nieuwe jeugdhuis te gaan realiseren, uiteraard opnieuw participatief, zoals alles bijna. We gaan dat doen samen met het jeugdhuis, we gaan dat doen samen met de jeugdraad die net de hand hebben uitgestoken. En we gaan dat doen samen met alle andere instanties dat er nog belang bij zouden kunnen hebben. Want uiteraard, als we een nieuwe zaal voor het jeugdhuis maken, moeten die, net zoals de infrastructuur van de scholen, zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden. Dus het heeft geen zin om een zaal een hele week leeg te laten staan en daar het weekend een feestje in te geven of een activiteit van het jeugdhuis in te gaan doen. We gaan ook proberen om de zaal zo te construeren dat die ook doorheen de week gebruikt kan worden door andere, verenigingen of door andere instanties. Er is wel de keuze van gemaakt om het jeugdhuis te realiseren op de site van Den Uit, omdat we dat toch wel heel belangrijk vinden, dat daar de verbinding kan blijven met de sportie dat daar is, met de kunstcampus dat daar in de buurt gaat gerealiseerd worden. En we denken dat dat zeker een win zal zijn voor het jeugdhuis en voor de site zelf. Dan waren er nog een paar vragen over toerisme, als ik me niet vergis. Doorbladeren. Of EKWK voetbal is er ook nog aangehaald geweest. Is daar een plan? En zijn er al partners? Jawel, daar is een plan. We gaan een groot scherm plaatsen van 15 vierkante meter op het Santo Thomasplein met de rug naar de Doe-store. Wij gaan zorgen dat daar mensen bijstaan, security mensen bijstaan. Maar voor de rest gaan wij daar de partners zoeken in de Corby Crew bazen, waar we ook al een overleg mee op hebben gehad, die daar met een afgesloten Corbystraat een terrein ter beschikking krijgen waar dat ze iets gaan kunnen doen. En dat een beetje zoals met de braderij, en dan krijgen ze daar ook de mogelijkheid om in een afgesloten Corbystraat hun terrassen wat uit te breiden, buiten een tap te zetten. Dat gaat ook mogelijk zijn. Over de bijdrage van Vita Den Uit zijn er een aantal opmerkingen gekomen. Ja, dat is beslist beleid en dat voeren wij uit. Dus ja, daarom staat die 1,6 miljoen daarin en we gaan dat uitvoeren. Een opmerking over de minstens 3 evenementen. En nu weet ik niet meer juist wat de vraag daarover was. Daar staat inderdaad een Vrolijke Vrijdag, maar dat is een lijntje uit het verleden dat daar nog in staat. We gaan geen nieuwe Vrolijke Vrijdag organiseren. De drie grote evenementen die dat wij zeker gaan organiseren zijn Mol Montmartre, de Kerstmarkt en Mol Feest. Daar hangen natuurlijk ook nog een pak andere evenementen aan. Zoals onder andere de Valentijnswandeling. Er zijn zoveel wat zaken die er nog onder vallen, maar de drie grootste zijn degene die ik net heb opgenoemd. En wij zoeken daar natuurlijk voor sponsoring. Er is al elk jaar een sponsordossier, waarin wij op sponsoring gaan zoeken naar die 13.000 euro dat daar ingeschreven staat. Ik denk dat uw vraag daarover ging. Dan was er nog, wat is de eyecatcher? De eyecatcher is eigenlijk hetgeen, als je Mol binnenrijdt en de kerk passeert, heb je voor het oud gemeentehuis altijd iets leuks staan. Dat is de eyecatcher en daar gaan wij geld voor voorzien. Op dit moment staan daar de ondertussen groene laarzen, aangekleed nog met kerstbomen, maar we voorzien geld om regelmatig daar eens een vernieuwing in te doen. Een spectaculair belevingselement, wat is dat? Wat dat daar juist gaat komen, dat weten we nog niet, maar denk aan fietsen door de bomen, fietsen door het water, de Vluchtbergtoren die daar bekend geworden is van de serie The Cowboys, het Doorkijkkerkje in Borgloon, de Slapendreus in Kasterlee, een soort van blote voetenpad, alles kan daar nog, maar dat bedoelen wij met een spectaculair belevingselement, dat daar iets te doen is op die wandeling die het de moeite waard maakt om daar effectief eens een rondje te gaan doen. En dan denk ik dat ik de meeste zaken heb beantwoord die ik diende te beantwoorden.
Dank u, Schepen Valgaren.
Ja. Goedenavond allemaal. Ik ben blij met de vele inhoudelijke vragen en ook de betrokkenheid van de verschillende collega's raadsleden. Ik ga proberen een beetje chronologisch te antwoorden. Eerste memo-fractie. Roland had een vraag bij actie 4.1.2, de externe begeleiding van de cultuurraad. Dat is een gebudgeteerd in 2020 12.000 euro en in 2021 3.000 euro. Dat klopt. En dan stopt het. Dus die externe begeleiding wordt inderdaad afgebouwd. Wat is de reden? Wel, bij de aanvang van de legislatuur hebben in de cultuurraad is de vraag gekomen om eigenlijk de adviesraad te herorganiseren. En in overleg met de leden van de cultuurraad is dan beslist om dat te doen, om ons te laten begeleiden door een externe partner. Dat wordt Forming Plus. Het is zo dat die vergadering, de eerste vergadering, is gepland op 7 januari. En hoe komen we aan dat budget van die 12.000 euro? Wel, dat zijn 30 werkdagen maal 400, dus dat is 12.000 euro. En voor 2021 is dat nog 3.000 euro en dan stopt het verhaal en dan zouden we met een goed werkende cultuurraad aan de slag moeten kunnen. De mensen van de cultuurraad, die moment, het is niet dat de cultuurraad nu, dat daar niks gebeurt, die werken verder. Maar dat participatief traject samen met Vorming Plus, dat is lopende. Ja, Koen, ik was u over, want jij was natuurlijk eerst van memo. Hè. Dus ik ga de vraag, als het goed is, over de Cite de Zwaan van Koen van memo en Thomas samen nemen. Ik onthoud, het is een zeer ambitieus project, maar wat gaat er nu juist gebeuren? Wat is de visie op de kunstencampus? Hoe gaat dit vormgegeven worden? Wij zijn inderdaad heel ambitieus, dat besef ik wel. En ik ben blij te horen dat jullie het een goed idee vinden dat het deeltijds kunstonderwijs, dus de Academie voor Beeldende Kunst en de Academie voor Muziek en Woord en Dans, samen op één locatie zullen komen. Dat is voor meer dan 2000 leerlingen dat we dan een eengemaakte kunstencampus hebben. Nu, dat klopt, we gaan hiervoor een traject moeten afleggen en daar is een masterplan voor nodig en dat wordt opgesteld in 2020. Het is een prioritaire beleidsdoelstelling, dus dat wil zeggen dat jullie daar in de gemeenteraadscommissies bij betrokken zullen worden en dat we dat samen gaan doen. Is er nog niks gebeurd? Jawel, wat er al wel is, het beheersplan voor dus het geclasseerde deel is wel al opgemaakt. Dus dat is de voormalige directeurswoning, dus de site die gelegen is aan de markt. Daar is al wel een beheersplan opgemaakt. Wat dan de vraag van Koen ook van memo betreft in verband met het Jacob Smits Museum. Er zijn een aantal vragen. Ik ga ze proberen te bundelen en de accenten te leggen waar ik denk dat ze belangrijk zijn. Dus er was de vraag van waarom nog een lange termijn studie om de optimale locatie voor het Jacob Smits Museum te bepalen. Nu, het is niet zo dat de locatie daarom het hoofddoel van de studie is, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat daar toch een lange termijn studie gebeurt. Ik verklaar mij nader. In deze legislatuur zal er inderdaad een schrik niet van het bedrag, want het is veel, 493.000 euro geïnvesteerd worden. Maar dat is noodzakelijk, dat zal leiden tot een opwaardering van het museum. De tuin van het museum wordt daar ingericht. Dat kan dan gebruikt voor ontmoetingsruimte voor verschillende culturele activiteiten. Het gaat ook een prominentere rol spelen in de museumwerking. De nieuwe bureaus komen er, u hebt het allemaal kunnen lezen. De depotruimte wordt uitgebreid. We verbeteren ook de technische installaties en we renoveren de conciergewoning om die bij te integreren in het Jacob Smits Museum. Dus dat is bijna 500.000 euro en ik begrijp ook, Koen, dat je alludeert op het legaat Ronald Luiten. Dus dat is een legaat dat inderdaad een heel mooi legaat is, maar waar dat heel wel wat middelen aan gekoppeld zijn. Maar jammer genoeg is dat legaat niet geschonken aan de gemeente, maar aan de VZW. Dus deze middelen komen niet aan de gemeente toe, maar we zijn wel in continu overleg met de vrienden en de VZW. Wat er wel geschrapt is, uiteraard vonden wij dat we moesten doen het aankopen van kunstwerken, wat de vorige legislatuur wel nog gebeurde, hebben we nu geschrapt omdat we vinden dat dat niet meer aan de orde is, omdat het legaat toch heel wat mogelijkheden schept naar verwerven van kunstwerken of kunstwerken hebben van Jacob Smits. Nu, ik kom nog eventjes terug op Koen, dat je zegt, dus het onderzoek naar een lange termijn studie van 25.000 euro is volstrekt overbodig. Nu, hoe ambitieus zijn we met het Jacob Smits Museum? Het patrimonium waarin de kunstwerken tentoongesteld worden, dus de voormalige pastorij, is eigendom van de gemeente. En ik denk dat we op een duurzame manier met dat patrimonium moeten omgaan. En dat we echt moeten kijken wat er in de komende jaren nog met die locatie kan gebeuren. En daarom vind ik dat wel verantwoord dat we dat doen, om met een museum toonaangevend te blijven in de toekomst voor onze gemeente. Want we zijn daar wel absoluut voortrekker. Er zijn maar twee erkende musea in de regio. Dat is het Gasthuismuseum in Geel en dat is het Jacob Smits Museum. Hans, in verband met de oprichting van de afdeling dans en de programmatiestop. We zijn inderdaad bezig met een intensief traject, begeleid door pedagogisch begeleider van het OVSG, Dina van Rooij. We zijn daarmee gestart sinds juni 2019, samen met de dienst onderwijs en de directie van de Academie Muziek en Woord en ikzelf als schepen. En dat is omdat we dus in het kader van de opgerichte kunstcampus een opportuniteit vinden om ook de optie dans in te richten, want die hebben we nog niet. We hebben muziek, woord en dans ontbreekt nog. Hè. En de expertise van het OVSG is absoluut een meerwaarde en ze ondersteunen ons ook ten volle. Nu, we zitten wat dat project betreft op schema en we hopen op 1 maart het dossier te kunnen indienen bij de hogere overheid. Dan ga ik eventjes naar Paul van Hoof van SPA voor de vraag naar het budget van Mol in Scène. Dat heb je goed gelezen, Paul. Daar is geen expliciet budget voor uitgetrokken. De vraag is ook nog hoe dit zal ingevuld worden. Mochten we hetzelfde willen doen dan de vorige keer, dan hadden we hetzelfde kunnen budgetteren, maar dat is niet de keuze die we gemaakt hebben. En dat is een van de trajecten die we via participatie zullen invullen en dat maakt het bestuur zich sterk dat als het nodig is dat daar ook budget voor zal zijn. Voor wat de partiturendatabank betreft, Paul, dat is ook een vraag van jou. Misschien heb ik uw vraag verkeerd begrepen, maar daar is wel budget voor voorzien. Het is zo dat de erelonen en vergoedingen van de partiturendatabank, dat vanaf 2020 2000 euro per jaar voor uitgetrokken is. Nu, dat is een ambitieus project, dus de bedoeling is om alle partituren van de muziekverenigingen en van de academie ook te bundelen en te inventariseren en te digitaliseren, zodat die beschikbaar is voor alle muziekverenigingen en muziekgebruikers. Maar jammer genoeg, en ik vind dat heel jammer, daar loopt vertraging op. Ik verneem naar technische problemen met digitalisering. Nu, we hebben al wel 3 vergaderingen gepland. Een volgende vergadering is gepland in januari. En eigenlijk is dat bedrag wat we uitgetrokken hebben ook voorzien om de CMU-bijdrage te betalen voor de verschillende verenigingen. Die moeten dat nu allemaal apart doen. En de gemeente zou dat dan kunnen doen als alle partituren gedigitaliseerd zijn op een centraal punt in de bibliotheek. Dus dat is zeker een betrachting. En vanaf 2020 is daarvoor een budget van 2000 euro voor uitgetrokken. Thomas, actie 4.6, we trekken de kaart van taal, de bibliotheek als taalhuis. Dat is een samenwerking met de bibliotheek wat de fysieke locatie betreft, maar inhoudelijk zitten we daar ook samen met de dienst DSO en onderwijs. Dus het is absoluut de bedoeling om anderstalige en laaggeletterde de kans te bieden om het Nederlands te oefenen. Je stelde ook de vraag naar de feedback van de bibliotheekraad. Ik vermoed dat je daar de beheersorgaan van de bibliotheek bedoelt. En die kunnen zeker input geven. We zijn trouwens met personeelsleden van de afdeling cultuur en van de bibliotheek en vrijwilligers van het beheersorgaan van de BIP de voorbije maanden 4 bibliotheken gaan bezoeken. 2 in Nederland en 2 in Vlaanderen. We zijn in Genk geweest, we zijn in Peer geweest en we hebben daar heel goede ideeën op gedaan. Wat het taalpunt betreft, dat zal maandag 13 januari zal hier dan de officiële opening plaatsvinden hier in de bibliotheek. Nu, dat is een werk in evolutie en ik verwacht ook een input van velen. Het is ook een prioritaire doelstelling, dus ik verwacht ook dat hierover zal gecommuniceerd worden op de verschillende gemeenteraadscommissies. Koen, nog jouw vraag in verband met de ontwikkelingssamenwerking. We hebben een budget van noodhulp jaarlijks 6.500 euro en de subsidies aan de derde wereldorganisaties bedraagt 27.500 euro. Dus dat budget dat gaat naar vrijwilligers en burgers van Mol die zich engageren in landen in onderontwikkelde gebieden. De bekommernis is groot van u en het siert u dat u bekommerd bent ook om armoedebestrijding hier in Mol. Ik herinner me trouwens uw vraag op de gemeenteraad waar toen ook de verdeling van de subsidies aan de derde wereldorganisaties aan bod kwamen. Ik ben ook blij dat je vindt dat we de stedenbanden moeten ondersteunen, want we hebben een stedenband met Caracara in Niger, dat is een van de armste landen in de wereld, en ook een stedenband met Santo Tomas in Nicaragua, die we willen behouden. Nu, wat vooral de bedoeling van die stedenbanden is, dat we ver weg in de wereld de bestuurscapaciteit daar willen versterken voor een democratisch bestuur, en dat worden we ook door ondersteund in VVSG. Maar ik denk, Koen, dat het niet of-of is. En ik denk ook dat onze verantwoordelijkheid als bestuur niet stopt aan de gemeentegrens. Dit hebben we ook zo ingeschreven in het meerjarenplan. Dus het beleid ontwikkelingssamenwerking of mondiaal beleid, denk ik dat een behoorlijk en ambitieus armoedebeleid in Mol niet in de weg staat. De problemen overal zijn in de wereld eigenlijk overal hetzelfde, maar van een andere orde. Maar ik denk dat onze mensen hier in Mol niet in de kou staat, omdat we ook een mondiaal beleid voeren. Dank u.
Dank u, Schepen. Dan als laatste in de rij.
Ja, ik had net als meer het gevoel dat er voor mij ook niet echt vragen waren. Ja. Ja, ik ga het wat chronologisch overlopen. Eerst en vooral Koen, die zegt dat dat dus een heel onduidelijk document is. Ja, we hangen daar vast aan regels. We kiezen zelf niet hoe we dat samenstellen. BBC is heel strikt geregeld en we moeten die regels volgen. Ik zou u aanraden om een keer het document van Turnhout te gaan bekijken. En dan gaan we zien dat we eigenlijk het er zo slecht nog niet van afgebracht hebben. Dat is één. Het zijn heel veel vragen. Hè. De randparkings. Weinig investering. Het is zo dat wij op deze moment aan het onderzoeken zijn voor extra randparkings, maar dat we daar vooral externe partners in proberen te betrekken. Dus dat we dat proberen te doen zonder eigen budgetten te moeten voorzien. Dat is een moeilijke oefening, maar we proberen die, dus het gaat dan over parking Keirlandse zelf, waar we dus toch een heel traject voor aan het uittekenen zijn. Maar het is wel de bedoeling dat we daar als gemeente zelf weinig budgetten moeten voorzien. Als ik over parking spreek, dan ga ik even naar Paul over de parking van de markt. Dat gaat vermoedelijk, denk ik, juni op de gemeenteraad komen. En dan gaat u zien dat dat wel past in een globaal plan. En onze visie is van een differentiatie te gaan doorvoeren. Ik loop misschien een beetje vooruit op de feiten, maar dat er nog een trap gaat bijkomen. Dus dat we van gratis parking naar blauwe zone, naar betalend en naar hoger betalend gaan gaan. Dus dat gaat, maar die plannen die gaan trouwens eigenlijk in maart, ik dacht dat dit in maart was, nog op de gemeenteraadscommissie zelf ook voorgelegd worden, waar dat het dan nog kan bijgestuurd worden. Dus dat zal vermoedelijk juni zijn dat die op de gemeenteraad komen. Mobiliteitsplan, dat wordt omschreven als vaag. Nu, ik wil dat absoluut niet vaag. We hebben daar eigenlijk ondertussen al dit jaar heel veel werk verzet. We hebben een heel duidelijke visie die nu moet uitgetekend worden, die ook zal moeten teruggekoppeld worden aan de bevolking. Participatief moeten opgevat worden, dat gaat ook op de gemeenteraadscommissie. Maar we hebben daar eigenlijk al een heel duidelijke visie waar we naartoe willen. Hoe dat we bijvoorbeeld het autovrijmaken van de Corbystraat daar kunnen gaan inpassen. Die visies zijn heel duidelijk. Dus, maar daar gaan we op de gemeenteraadscommissies meer van horen, maar het heeft geen zin om dat in uw meerjarenplanning in detail al helemaal uit te schrijven. De kritiek is hier al gezegd, dan zouden we voldongen feiten en dan is er van participatie ook geen sprake niet meer. Keirlandse Zillen, gekoppeld aan de woonbehoefteplan. Ik heb ook al op andere vergaderingen gezegd, dat is een beetje het verhaal van kip of het ei. Wat gaan we eerst doen? Gaan we zorgen dat Mol een aangename en mooie gemeente is, waar de mensen misschien graag komen wonen? Ik denk dat het project Keirlandse Zillen, dat eigenlijk ook al jaren in de planning staat. Ik vind dat een beetje verwonderlijk dat er van de VLD-kant kritiek op komt, omdat zij uiteindelijk mee aan de grondslag liggen van het masterplan. Woonbehoeften, gaan we in 2020-2021 staat dat gebudgeteerd om dat plan op te zetten. Dus we zijn daar wel mee bezig. Circulatie, Onze Lieve Vrouwstraat. De omgevingsvergunning gaat begin volgend jaar aangevraagd worden. De brieven naar de bewoners zijn vertrokken. Dat is een heel participatief project geweest en we gaan dat niet helemaal opnieuw beginnen. Er is nog een online bevraging geweest waar dat dan toch 59% van de mensen akkoord was met de plannen. 41% hadden er problemen mee. Nu, wij vermoeden dat, om dan nu terug naar Pool te gaan over de planning, dat is inderdaad gepland voor 2020, maar wij vrezen dat ook daar weer vertraging zal optreden door de mogelijke bezwaarschriften en vermoedelijk zal dat door een andere overheid dan de onze moeten beslist worden. Het doorgaand verkeer in de gehuchten, dat heeft veel te maken, waarom staat dat niet veel ingeschreven, dat eigenlijk ook vooral een project is dat via de provincie loopt, dat de budgetten via de provincie gaan. Dat gaat dan over de ontsluiting N18 en 118. Plus dat de Turnhoutse baan die daarop aansluit via AWV. Dus dat zijn niet echt zaken die wij gelukkig gaan moeten betalen. Maar ook dat is een heel, heel moeilijk traject. Dus ja, we gaan zien hoe ver we daarmee geraken. Nu, wat dat daar wel bijvoorbeeld in zit, in dan de oostcirculatie, is dan de kruispunten van Sint-Apollonialaan en dergelijke. Die zitten daar dus wel in vervat. Met mobiliteitsplan wou ik ook nog zeggen dat we dus inderdaad een vacature hebben voor een mobiliteitsambtenaar die ons daar maximaal gaat in moeten sturen, omdat we dat toch wel heel belangrijk vinden. Heel veel goede ideeën moeten natuurlijk ook in goede banen geleid worden. Keirlandse Zillen heb ik gehad, onze mevrouw staat. De prioriteitenbepaling over de fietsverbindingen, dat hebben we gedaan in het kader van ons mobiliteitsplan. We hebben gekeken wat zijn de bestaande fietspaden, hoe kunnen we die verbeteren, welke fietspaden willen we absoluut gaan opwaarderen, waar willen we fietsstraten. We hebben daar eigenlijk allemaal al heel concrete ideeën rond, maar ik denk niet dat dat zinvol is om dat helemaal uit te schrijven in uw meerjarenplan, maar je gaat daar zeker tijdig over ingelicht worden. De Haakstraat, er zijn afspraken met IOCA dat dat niet gaat ontwikkeld worden, die afspraken zijn er. Maar hoe dat dan budgetair nog moet ingepald worden, dat moet nog geregeld worden. Maar die afspraken zijn er dat de Haakstraat niet ontwikkeld wordt. De bouwmeesterskan is er een vraag gesteld van hoe lang gaat dat allemaal duren. Wel, dat loopt af 30 april. Die is volop aan het lopen. Op 30 april wordt een hele bouwmeesterskan voorgesteld. We hebben ondertussen al tussentijdse vergaderingen gehad. Die toch wel een aantal opmerkelijke nieuwe inzichten gegeven hebben van waar ontwikkelen en waar niet ontwikkelen. En dat is de bedoeling dat we dat dan de komende jaren in ons bouwplan zelf gaan verwerken. De scholen, de veiligheid van de scholen, begin dit jaar, of begin volgend jaar, het jaar moet nog beginnen, gaan we SWOT-analyse doen van alle scholen. Dat we dan op een gestructureerde manier alle scholen op dezelfde manier in kaart gaan brengen. Daar wordt inderdaad gesproken van uniforme maatregelen. Het zal een mix worden van uniformen. We hebben daar ook al een heel concreet idee over. Maar ik ga dat nog niet verklappen. Dat is veel te mooi. Dat zal een combinatie worden van een vaste elementen die we gaan proberen overal te laten terugkomen. Gecombineerd natuurlijk met maatwerk. Schoolstraten. Dat is voorschrijdend inzicht. Nee, dat is geen voorschrijdend inzicht. Dat is gewoon de wetgeving die het ons meer toelaat. Dat de wetgeving voor problemen zorgde. En waar we nu wel openingen zitten. Maar ook dat gaat school per school bekeken worden. De bedoeling is dat we 3 scholen per jaar toch wel gaan aanpakken. De aanmaningen. Dat je dat niet sociaal vindt. Nu, de eerste aanmaning gaat sowieso niet aangerekend worden. En het debiteurenbeheer gebeurt door de financieel directeur die dat toch ook wel gaat opvolgen. Het is eigenlijk echt de bedoeling om de onwillige mensen, om die te gaan pakken. Niet om de mensen die het moeilijk hebben. Afbetalingsplannen en dergelijke gaan nog altijd kunnen. Het is echt, we hebben ook heel veel onwilligen die het gewoon niet willen betalen. En het zijn die mensen die we eigenlijk viseren. En want het gaat op 2 plaatsen terugkomen. Je hebt enerzijds het voor de niet-fiscale aanmaningen en ook de fiscale. Dat is een paar agendapunten verder. Maar daar moeten we dan terugvallen eigenlijk op het wetboek zelf van belastingen. De afslag op de Molderdijk. Ja, we hebben eigenlijk al onderzocht dat we niet een afslag in plaats van naar links naar rechts zouden kunnen doen, omdat er eigenlijk veel meer verkeer is. Ik heb gezegd 7%, maar dat is een veel hoger percentage dat richting Lommel gaat, maar dat schijnt niet zo evident te zijn om daar de afslag nog, want we zouden die eigenlijk veel meer naar voren willen trekken, maar dat is ook geen evidente oefening, maar we zijn daarmee bezig en dan moeten we natuurlijk inpassen in ons globaal mobiliteitsplan, maar ook voor de Molderdijk hebben we toch een aantal verregaande ideeën, hoe realistisch dat die zijn, dat zullen we nog moeten aftoetsen bij de andere partners. Ik ben even aan het kijken, de tax op bankkantoren, Hans, het siert u dat je het opneemt voor het groot kapitaal. Nee, maar dat is een tax. Ja, er zijn nog belachelijke dingen in u. Dat noem ik pas een belachelijke opmerking. De schoolomgevingen heb ik gehad. De Wacht, dan ben ik even aan het kijken. De parking voor de markt en het Van Pol gaat. De timing van de investering, ik denk dat dat ongeveer juist zit, Poltje, dat gezegd. Maar onze lieve vrouwstraat zouden we bijvoorbeeld graag volgend jaar doen. Maar schiet mij niet dood als dat een jaar opgeschoven wordt. Dus onze lieve vrouwstraat, Zavelstraat, gepland voor 2020. Ezaart hoort daar ook bij, dat zal dan eerder aan het einde van het jaar zijn. 2021-2022 Sint-Apollonialaan en ook Centrum West. Fietspad van Postel zal ook, maar daar zitten we weer met die externe partners. Maar ook daar toch ergens in een stroomversnelling aan het komen. Het boulevard, ja, dat is, maar dat is echt wachten op financiering van VMM. En dat zal niet voor deze legislatuur zijn, dat zal voor nadien zijn. Ben even aan het kijken. Ik denk dat ik de meeste antwoorden gegeven heb. Rondparking.
Oké.
Ja.
Dank u, Schepen. Dit was ronde 1. Ik neem aan dat er nog tussenkomsten zijn. Mag ik misschien voorstellen om dat te centraliseren naar 1 tussenkomst nog per fractie? Zodat we stilaan de 80 punten kunnen gaan stemmen. Dat mag ook. Zelfde volgorde? Memo?
Ja, ik had nog de vraag gesteld over de belasting van de tweede verblijven. Dat gaat halveren vanaf 2021.
Dat is een fout in de... Dat is een fout. Ik heb dat zelf ook gezien. Ik heb dat doorgegeven. Dat moet aangepast worden. Dat blijft 120.000 in plaats van 60.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, en dan nog mijn vraag over hoe dat komt dat de inkomsten op de maaltijden van het OCMW, de wegwerp, de wegwerpmaaltijden niet...
Ja, daar kan ik inderdaad ook wel op antwoorden. Dat, ja, je moet er ook nog de overheid kosten van het personeel bij het tellen. We doen zelf niet die maaltijden, maar daar wordt wel bij ons... besteld, onze mensen gaan daar ook voor langs, dat zit ook nog briefwisseling, financiering, dat is eigenlijk altijd al bijna zo geweest, dat er een klein stukje precies over is, maar daar wordt ook nog heel veel overheidskosten van de organisatie ook nog wel ingestopt, en dat is eigenlijk de reden, we besteden eigenlijk ook aan met verschillende OCMW's en hanteren daar ook een uniforme tariefzetting. Dus op zich maken we zeker geen winst op, maar het beperkt wel een stukje, ja, het verlies, dat je uiteraard altijd de sociale dienstverlening hebt.
Goed, nooit voor memo?
Ja, nog een korte repliek, maar ik ga dat kort houden, voorzitter. Het is 12 uur bijna.
Is dat dan?
En dat gaat de stemming toch niet veranderen, vrees ik. Ja. Nee, maar ik blijf een klein beetje op mijn honger zitten, ook na de uitleg van alle schepenen. Want er verandert eigenlijk weinig aan mijn idee dat ik daar straks om 8 uur had. De mensen vragen me wel eens, als je zo in Mol komt, en dan de hot items in de gemeente. En wat dan de mensen stoort, daar komen ze dan altijd mee af. Bijvoorbeeld, je kunt niet te goed fietsen in Mol, gaat er eens een keer veranderen. Ja, voilà. Maar zo zijn er een aantal thema's. En wat ik dan ga moeten zeggen vanaf nu, dat is... ik denk dat er ooit wel eens oké komt, maar niet deze legislatuur. Maar ze zijn eraan aan het werken. Je kunt niet fatsoenlijk parkeren, waarom is er geen extra randparking? Ja, ze zullen dat tegen 2025 misschien in orde hebben, maar ik weet het niet. De leegstand in het handelscentrum, ja, ze gaan over 3 jaar mee in een leegstandsregister komen en dan zal het waarschijnlijk tegen einde van de legislatuur 20% minder zijn. Dat zijn de dingen die ik moet antwoorden. Hè. Ik ga maar duurzamer worden. Ja, er komt een duurzaamheidsambtenaar en dan over een paar jaar zal die waarschijnlijk een plan hebben en gaan we duurzamer. He, maar het ligt eigenlijk vooral aan de hogere overheden, he, niet aan de gemeente Mol. He. Terwijl je eigenlijk als gemeente Mol, vind ik, ook je kunt daar toch een voortrekker in zijn in dat ding. En je kunt als gemeente enorm veel dingen organiseren om duurzamer te gaan leven. De vraag van Hulde, of de antwoord van Hulde over het Jacobus Smits Museum, ik heb geen antwoord gekregen. Ik zie nog altijd niet waarom dat moet geherlokaliseerd worden.
Het is ruimer, denk ik, dan de locatie. Het zou kunnen dat men beslist van het blijft daar.
Ja, maar herlokalisatie betekent dan hier een andere locatie?
Ja, of de herlokalisatie, lokalisatie. Ja. De beslissing kan ook zijn dat er geen herlokalisatie moet komen. Hè. De lokalisatie, misschien moeten we daar die
En die studie moet 25.000 euro kosten om dat dan te gaan doen.
Dat mag minder zijn.
Er zijn mensen die er al 40 jaar met dat museum bezig zijn, die dat misschien even goed weten. Hè. Die moeten daar niet voor betaald worden. Die doen al 40 jaar vrijwillig, gratis en voor niks. Misschien weten die dat ook wel. Hè.
Goed, het punt is gemaakt, Koen. Nog andere?
Ja, oké. Okay. Ik had nog graag van Frederik gehoord, die groene longen die nog extra gaan voorzien worden in het centrum en het ontherden van verharde plaatsen in Mol. Dat spreekt tot de verbeelding. Hè.
Ja, ik denk dat het beste voorbeeld ervan is het Santo Tomasplein, dat zal op korte termijn gebeuren. En voor de rest zijn dat ook een heel aantal kleine dingen volgens mij. Dat je moet kijken als er nieuwe projecten zijn, dat je daar ook optimaal parkeerplaatsen met waterdoorlatende dingen. Maar dan moet je kijken, als er opportuniteiten zijn, moeten die grijpen. Wat die groene longen betreft, ja, dat gaat vooral over bestaande pleintjes die er al zijn, die dat je nog groener kunt inrichten. En ook over bestaand groen, dan liggen er een aantal. Maar dus ja, je moet ook kijken waar is er een opportuniteit en kunnen we die grijpen. Dus als daar wordt heringericht, vandaar dan effectief met een groene bril naar te kijken. Niet met een roze, maar met een groene. En naar te kijken hoe kunnen we daar effectief mee doen. Maar ik denk het beste voorbeeld ervan is Santo Tomasplein. Dat op korte termijn effectief wel iets dat volgens mij een hele grote impact zal hebben. En dan kijken we verder wat de opportuniteiten zijn. Maar ook dat is een constante oefening die je moet blijven maken. En daar moeten de kansen grijpen als ze zich fout doen volgens mij.
Oké.
Okay. En ik zal dat samen met de collega van openbaar werken goed blijven opvolgen.
Schepen verwegen, een stuk.
Ja, ik wil even over het vooruitschuiven van die fietsvoorzieningen. Een goed voorbeeld waar we direct op gesprongen zijn is bijvoorbeeld de rioleringswerken op Ezaart, waar dat er in het begin van het jaar geen fietspaden voorzien waren. En die worden nu wel voorzien. Dus het zijn ook opportuniteiten die we aangrijpen. Centrum West is ook nog ondertussen wat bijgewerkt, ook in functie van de fietser. Dus we zijn daar echt al van in het begin van de legislatuur echt concreet mee bezig.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen, het is heel gemakkelijk hè, van buitenaf om te zeggen, meer fietspaden. Ik ben daarmee bezig, maar ik verschiet ervan hoeveel weerstand dat oproept bij heel veel verschillende partners. Het is geen evidente oefening, maar we gaan daarvoor.
Maar mijn bezwaar was vooral dat er geen... Dat je dat niet zien passen in een globale visie. In Ezaar kunnen we iets doen en daar kunnen we een paar fietsstraten doen.
Ja, maar gemaakt. De globale visie is dat we alle opportuniteiten die we krijgen voor fietspaden aan te leggen, dat we die gaan aangrijpen, dat is één. Als er rioleringswerken zijn en de straat wordt opengegooid, dan gaan we bekijken hoe gaan we die straat bij het terug heraanleggen, hoe gaan we die aanpakken. Dat is hetgeen dat we nu, de oefening die in Ezaar gaan doen. En dat was niet zo voorzien in het begin van de legislatuur, dus we hebben dat echt al aangepakt. Maar voor de rest naar het centrum toe, we hebben die oefening, ze hebben echt wel aan het maken hoor. Maar dat is niet zo evident.
Maar ik denk elke keer als je een beslissing neemt, je moet toch als hoofd
maar natuurlijk,
ding een soort mobiliteitsplan hebben waar je alles aan koppelt.
Zit het allemaal hierin?
Zit het allemaal in je kop? Dan moet je dat op papier zetten.
Goed, nog dingen? Goed,
ja, nog kort op lieve of... Ik vind het oké dat je ontbijtvergaderingen doet en zo, want je zet daar feed op en de gesprekken met de merkkramers en zo en je uiterste best gaat doen. Ik vind dat goed, maar ik heb nog altijd niks concreets gehoord van hoe gaan we die leegstand in het winkelcentrum oplossen en hoe gaan we dat kernwinkelgebied aanduiden. Dat is zoiets dat, ik blijf er ook op mijn honger zitten, dat is niet alleen dit jaar, dat is al jaren zo. Dus, en nu hoor ik weer, ik vind dat nog altijd vaak, van ja, maar wij doen ons best. En ik heb veel gesprekken en ze zijn constructief aan het samenwerken met mij. Ik vind dat allemaal goed, hè, maar ik hoor niks, er komt niks.
Ja, en toch, Koen, zijn we er inderdaad volop mee bezig. We hebben 14 dagen geleden is een acquisitiemanager hier geweest. Een ganse dag, van 's morgens 9 uur tot 's avonds 9 uur. En hij heeft 5 verschillende groepen van mensen gehoord. Waaronder mensen die... projectmanagers als bureaus die vastgoedbureaus als ook handelaars als ook onze diensten ruimtelijke ordening lokale economie maar ja Ik moet zeggen, Koen, ik ben zelf nu een jaar bezig en ik vind dat we al heel wat stappen vooruit hebben gezet. We hebben ook gezien leegstaande panden kleiner dan 500 vierkante meter gaan wij ook doorgeven aan het IOK, dat die mee ook op de lijst komt staan, ook van winkels in het centrum. Wij gaan nu cijfers krijgen hoe dat het nu op dit moment is. Ik denk dat we daar echt al wel volle bak in het inzetten zijn en ik denk dat je niet weet hoeveel dagen tijd dat de dienst daar nu al ingestoken hebben. Dus dat gaat absoluut een van onze prioriteiten zijn, die leegstand. En ik hoop, dat we, maar het is ook niet alleen van ons als gemeente, dat we daar afhankelijk zijn. Hè. Dus ook die eigenaars, die gaan nu aangesproken worden, die gaan één op één bezocht worden. We gaan ermee in gesprek gaan en er zal een leegstandsbelasting komen, ook voor de winkels die leegstaan.
Oké, we volgen het mee op.
Ja. Voldoende?
Ja, nog één korte opmerking voor André. Over het woonbehoefteplan, wat ik daarmee bedoel, is als een woonbehoefteplan is goed natuurlijk. Ik heb er mee aan mogen werken aan het forum, maar de bedoeling van een woonbehoefteplan is toch dat je dan een reglement hebt waar mensen die iets willen zetten in de mol zich moeten aan houden. Maar als ik nu zie dat bijvoorbeeld, ik zeg het nog eens, we zijn voorstander van de invulling van de site van Keirlaanse Zille. Als ik zie dat die zich niet baseert op gelijk welk cijfer van de gemeente, maar gewoon nationale cijfers hanteert om te zeggen, ik denk dat ik daar 350 wooneenheden kan verkopen, ja, dan holt er een beetje het plaatselijke woonbehoefteplan uit. Hè.
Ja, maar dat is juist de moeilijkheid ook van de woonbehoefteplan. Hè. Stel nu dat dat woonbehoefteplan zegt, voor de komende 4 jaar hebben wij 300 wooneenheden extra nodig. En we hebben dat project Keirlaanse Zille dat daar opspringt. Wat gaan we dan al die andere jaren doen aan al die andere mensen die willen zeggen van nee, sorry, niks niet meer, het gaat niet meer. Dat blijft een heel, heel moeilijke oefening.
Het blijft inderdaad heel moeilijk en ik denk dat de woontypologie zeker zo belangrijk is als het aantal woningen. Dat je moet weten ook welk soort type van woningen dan nodig zijn. Prestigeprojecten hebben we mol veel. Maar misschien voor mensen met een beperkter budget.
Goed, dat volstaat voor de memo, flexie. Het andere kort nog, als het kan.
Twee punten dan wil toevoegen.
Ja.
In de eerste, het subsidiereglement rond de bruikbare bekers. Heel goed, dat je zegt dat we daar een overleg gaan, dus dat er een tijdelijke maatregel is en dat er een overleg wordt gegaan met de verenigingen. Nu, dat is dit jaar al verteld door een van uw collega's. Hans heeft dat toen ook verteld, want in mei hebben wij dat ook al op de gemeenteraad gedreigd. En dat overleg is er ook al geweest. Daar was jammer genoeg niemand van het beleid aanwezig. Daar is toen wel een heel gedetailleerd verslag van opgesteld. Ik hoop dat dat wel bij jullie geraakt is. Ik ben daarvan overtuigd. Ben ik daar wel van overtuigd. Want uiteindelijk kan ik dat gewoon niet terugvinden in het reglement. Dus alles wat er opgenomen is in dat verslag, er is niks van overgenomen in het reglement. Dus dat is wel jammer als er wordt samengezeten met verenigingen, als vereniging daar tijd in steekt, dat er gewoon niet geluisterd wordt. En dan het tweede punt, dat bij Hans, maar dat is er misschien overgeschoten, dat is de evenementenclaus. Of is het, dus dat is eigenlijk dat is een beetje onbeantwoord geweest. Er wordt misschien wel vaker over het hoofd gezien, terwijl dat wel heel belangrijk is.
Nee, dat denk ik eigenlijk absoluut niet, want het feit dat het evenementenloket er ook gekomen is, en we daar eigenlijk toch heel vaak mee samenzetten, denk ik zelfs om de 2 weken, staat eigenlijk heel hoog op de agenda. Werkt trouwens ook uiteraard beter en beter, want we zien ook dat de aanvragen die er niet in zitten ofzo, dat het ook veel minder en minder begint te werken. Structureel kunnen we daar beter aan werken. Die 10.000 euro die erin zit, zijn uiteraard al gewoon de onkosten ook voor het platform en zo te hebben, maar we zetten daar personeelsinzet in en dat is natuurlijk nog veel belangrijker. En uiteraard is het absoluut de bedoeling dat op regelmatige basis de verenigingen die daar gebruik van gemaakt hebben, ook eens een keer bevraagd worden. Nu, eigenlijk doen we dat ook al vaak onrechtstreeks, want heel veel organisatoren komen tot mijn bureau met heel wat diensten voor een overleg. En heel vaak horen we dan ook al heel terechte opmerkingen, die Kathleen dan bijvoorbeeld ook al meegenomen heeft, was een klein beetje het probleem. Het is niet alleen een verhaal van ons, maar van een aantal gemeenten. Als je dingen aanpast, is het ook direct voor de 4 samen. Maar dat is enorm aan het groeien, maar daar hebben we echt nog heel veel groei potentieel als organisatie. De mindset, en dat zit absoluut in dit plan, voor onze verenigingen te versterken en zuurstof te geven, die gaat er vinden. En als je het er nu nog niet in gevonden hebt, zul je dat de volgende maanden en jaren ook wel zien, dat zit er absoluut in. Maar moeten we nog dingen gaan uitbouwen in onze dienstverlening? Absoluut. En ja, daar gaan we samen aan werken. Ik denk ook in de raadscommissie daar ook aan het over zal gaan. Maar ja, het is denk ik een mooi iets, maar er zijn nog zeer veel groeipijnen en die zullen we samen wel proberen eruit te werken.
Oké, dat volstaat voor de memo op VLD.
Ja, dank u voorzitter. Eerst en vooral dank naar de burgemeester toe omwille van het feit dat bijvoorbeeld het ideetje van 2400 wordt meegenomen en dat er misschien toch ook nog wat kleine, eerder detailistische suggesties in de loop van de uitvoering van het plan aan bod gaan komen. Ik wou toch nog even terugkomen op de saneringsbijdrage. Ik denk dat het een beetje een omgekeerde wereld is. We gaan nu de saneringsbijdrage straks moeten stemmen hier in de gemeenteraad. Maar u zegt zelf, kijk, over de uitrol van dat meerjarenplan van PITPA, daar hebben we niet helemaal een zekerheid over. Ik zou een constructief voorstel willen doen vanuit onze fractie. Wij zijn bereid om en cours de route, stel dat inderdaad de financiële nood zich voordoet en dat je bijvoorbeeld de 100% uitvoering haalt. Het is een uitgestoken hand en misschien dat andere oppositiepartijen ook wel die redenering toegenegen zijn. Want te zeggen, kijk, als de nood er is binnen 2-3 jaar en we stellen vast dat we in wat dat luik van de begroting niet break-even draaien, laat ons dan samen bekijken in hoeverre dat we die saneringsbijdrage moeten aanpassen. Maar nu al zeggen, de saneringsbijdrage moet verhoogd worden met 26%. Ik wil er toch nog even op wijzen, collega's. De saneringsbijdrage is een heffing op drinkwater. Dat is een primaire behoefte. We gaan hier een belasting heffen op iets wat we allemaal nodig hebben. Van kansarme tot welgestelde. Van arm tot rijk, iedereen gaat die saneringsbijdrage betalen, met een sociale correctie. Ik weet wat je gaat zeggen, Wim, het is een sociale correctie, maar we gaan ze wel allemaal moeten betalen. Al de mensen die niet in aanmerking komen voor die sociale correctie, en dat is toch nog altijd een redelijk kleine doelgroep. Dus bij deze een constructief tegenvoorstel van onze fractie. Dan wil ik toch nog even wijzen ook. U zegt renteloze lening, daar komt die 15% korting als bonus. Vreest u niet dat hier een aanzuigeffect gaat komen en dat we het budget dat daarvoor voorzien is, misschien toch gaan overschrijden? Ik pleit hier misschien om toch eens na te denken over een enveloppenfinanciering, hoe u dat gaat inperken. Ik neem aan dat we daar nog verder gaan over nieuws krijgen, over dat reglement. Ik begrijp heel goed dat je hier naar de verenigingen toe een inspanning wilt doen en wij zijn dat ook genegen. Velen hebben het lastig om hun infrastructuur te onderhouden, laat staan te renoveren of uit te breiden. Dus laat ons duidelijk zijn, wij vinden dit een constructief voorstel, maar dit mag niet gaan tot resultaat hebben dat er financiën gaan ontsporen. Ja, en wat de operatoren betreft, misschien kunnen we daar ook die belasting toch eens even in een positieve wending bekijken. Waarom niet een vrijstelling geven voor operatoren die samenwerken, indien dat we inderdaad daar een blinde vlek mee kunnen wegwerken. Ja, en dan blijven wij toch wel op onze honger wat betreft objectief meetbare doelstellingen. Ik denk dat dat de rode draad is, ook, ik hoor dat ook bij de andere partijen, te vaag, te weinig concreet, te weinig controleerbaar. En ik neem aan dat u daar angst voor hebt. Angst is een slechte raadgever, burgemeester, dat weet iedereen. Angst om geconfronteerd te worden met een doelstelling die je niet haalt. Maar laat ons alstublieft, je hebt zelf gezegd, in een constructieve sfeer, in een commissie van gedachten wisselen en samen de raadsleden ernstig nemen. Ik denk dat het perfect mogelijk moet zijn om een doelstelling waar u een cijfer op plakt, als u die niet haalt en je evalueert ze jaar per jaar, in een verslaggeving van de gemeenteraad te zeggen van kijk, we hadden dat vooropgesteld, we staan nu zo ver en we halen ze niet, of we halen ze wel, of we hebben een overschot. Allee, wat nu voor ligt is te vaag. Armoedebestrijding, het is hier al een paar keer aangehaald. We hebben 11% nulmeting, maar we weten niet waar dat we naartoe willen. Welke inspanningen gaan we doen? Dat is ook nog een beetje vaag. En waar willen we? We willen dat uit de wereld helpen. Oké, dat is evident. Maar ook wat betreft milieu, en ik denk dat daar het nog veel meer speelt dan bij andere doelstellingen. U zegt 2030. Wel, laat het ons dan in een helft doen. 2025 is een mijlpaal. En werk naar iets toe. En dan hebben we eigenlijk een tastbaar iets. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de verenigingen. Voor iedereen die mee in dat plan betrokken wordt, om te weten, wij moeten dat proberen te halen, met z'n allen. Maar goed, het is ook een constructief voorstel. En ik neem aan dat dat ook nog heel wat studiewerk vergt. Dat zegt de schepen ook. Dus wij zien uit naar het studiewerk om dan misschien toch naar meer concrete, objectievere of objectiveerbare doelstellingen te evolueren. De promo-bijdrage, ja, sorry Schepen, maar ik moet u toch een beetje betrappen op een tegenstelling met wat in het plan staat. U zegt, die promo-bijdrage moet er komen. Ik lees. We onderzoeken de wenselijkheid en of de haalbaarheid van een promo-bijdrage als middel ter ondersteuning van onze lokale handelaars. Ja, daar zit nog ruis op de lijnen, Schepen.
Klopt, maar we moet eerst...
Maar goed, u mag zelfs antwoorden. Ik ben bijna klaar. Ik heb het Jacob Smits Museum. Ik treed met een collega bij. Ik vind eigenlijk, dit vind ik eigenlijk toch wel €400.000 kosten doen voor de renovatie. De aanpassing van het museum, om dan achteraf toch nog de opening te horen, of hoor ik het verkeerd, dat er nog mogelijk naar een andere locatie wordt uitgeweken. Allee, dat vind ik zonde. Sorry, dat vind ik zonde. U mag daar ook straks rustig op reageren, evident. Dit is ons laatste wederwoord en we gaan daar gebruik van maken. En tenslotte, ja, het moet mij van het hart, Keirlandse Zillen. Wij hebben niet gezegd dat we voor of tegen zijn. We hebben daar mee opgestart en we nemen ons verantwoordelijkheid daarin. Ik zeg alleen dat degenen die gezwaaid hebben met de noodzaak aan een woonbehoeftestudie in deze raad, nu gaan voor een project waarin bewoning nog meer impact heeft dan in een vorig voorstel. En dat ook mee onderschrijven. Hey, 350, dat is niet niks, hè, mensen. En stelt dat ook eens in de context van uw leegstandsheffing. Wij zijn hier, ik hoor hier, een toenemende belasting op leegstand. Maar een bijkomende creatie van woongelegenheden. Allee, daar zit ruis op de lijn. Hè? Ik denk dat we daar een punt hebben en dat we daar met z'n allen eens moeten durven over nadenken of het nu al het moment is om die leegstandsheffing op te drijven. Ik weet niet of daar het gewenste effect mee gehaald wordt. En het moet mij van het hart, collega's, ik ben echt wel in mijn wiek geschoten. U heeft het er net ook wel gehoord. Op reactie waarin wij pleiten, en dat was een ernstig voorstel, ik had er ook graag een ernstig antwoord op gekregen, waarin wij pleiten om inderdaad de tax op financiële instellingen te herbekijken, in het kader van bereikbaarheid van financiële automaten. We zijn niet de eerste gemeente die daarover denkt. Er zijn mensen die ons effectief zijn komen melden, kijk, ik moet 5 of meer kilometer rijden om een automaat te vinden. Ook daar zitten we nog. Misschien zelfs met een uitstervend verschijnsel, als het cashgeld meer en meer eruit gaat. Maar intussen tijd is het nog wel een behoefte. En ik denk dat daar lokaal bestuur ook oog moet voor hebben. Zeker met het oog op duurzaamheid en verplaatsing met wagens naar het centrum toe. Ik vind dat je daar ernstig moet durven over nadenken. En ik mis dit in mijn antwoord. Ik dank.
Bas, heel kort nog.
Ja, inderdaad, voorzitter. Ik zou toch graag zeer kort nog op twee dingen terugkomen. Om te beginnen, mag ik wat betreft de renteloze leningen. Mijn fractieleider heeft daar kort naar verwezen, maar is het effectief zo dat er geen budgetaire beperking is? Die 15% zou in theorie 2 miljoen kunnen worden?
Nee, absoluut niet. Hè. Als je het reglement leest, kan je maar aanvragen doen tot €100.000.
Ja.
Maximum 15% van €100.000 is uiteraard 15.000 euro, staat er ook nog een soort fraseringen om te vermijden als we te veel aanvragen zouden hebben, staat letterlijk in het reglement in, dat er dan moet bekeken worden of er nog een budgetwijziging kan gebeuren of niet. Het is niet anders dan het vorige reglement dat bestond. Alleen is die 15% effectieve, ja. Ja, dat het niet meer moet renteloos terugbetaald worden, maar een stukje een subsidiering, om hopelijk zelfs een katalysator te zijn, dat verenigingen aan een lokaal gaan werken, ter grote structurele dingen gaan doen. En persoonlijk ben ik er wel voorstander van, als er meerdere aanvragen zouden komen dan de budgetten die in het reglement voorzien zijn, dat we heel goed zouden kijken van, zijn er nog ergens middelen, we hebben alles begroot dat jaar, dat er toch niet ergens een rest is, om een extra zuurstof ook naar onze vereniging te pompen, maar op zich is het reglement wel zo geschreven dat er uiteraard limieten zijn. De 100.000 euro per aanvraag is al een duidelijke limiet. Ja. We hebben ook eentje voor sport, jeugd en cultuur eigenlijk voorzien. Maar ik denk de traditie van de vorige jaren is altijd geweest van de renteloze leningen. Als er meerdere aanvragen waren, dat we gingen kijken, is het budgetair haalbaar of niet. En ik zal mijn uiterste best doen om die dingen budgetair haalbaar te krijgen.
Ja. Ik had die absolute grenzen niet gelezen, burgemeester. Maar goed, ik noteer dat u een zeer grote bereidheid hebt om dat verdiende cadeau dan... U noemt het een verdiend cadeau, maar het verdiende cadeau toch uit te delen. Goed, ik wil toch nog kort terugkomen op punt 16 tot en met 21 van de gemeenteraad. Ik heb Schepen de Groof wat betreft punt 21 horen zeggen dat er inderdaad een aansluitend, dat er een advies is en dat er inderdaad had moeten bijzitten. Hetzelfde geldt, heb ik ontdekt na opzoekingswerk dat ik dan zelf gedaan heb, wat betreft de adviezen voor de sportraad. Hè, daar zijn vergaderingen geweest. Waarin die adviezen besproken zijn geweest en die verslagen, die zitten daar niet bij. Ik ga nu niet een onnozelaar uithangen om hier te vragen om die punten uit te stellen, maar ik wil toch wel vragen dat als daar adviezen zijn, dat als daar besprekingen gebeuren, dat de betreffende adviezen worden toegevoegd. Hè. Ik richt me dan ook tot de voorzitter, tot de directeur. Ik denk dat dat een redelijke vraag is. Dank u wel.
Goed, dat is de VLD. Dan zitten we terug bij SPA.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat het een inhoudelijk en constructief debat was, hè, waarvoor dank. Heel bevredigend ga ik hier niet naar huis. Ik vind het nog altijd moeilijk om uit te leggen dat je inderdaad een budget opstelt waarvan je zelf aangeeft, een soort van we hebben gedroomd, ik vind dat je moet dromen. Maar als ik thuis zeg, ik kan binnen 2 jaar is alles hier in orde, en dat blijkt dan helemaal niet haalbaar te zijn, dan lieg ik vooral mezelf voor. En ik vind het jammer dat, en het kan kloppen wat er voor de legislatuur is gebeurd, maar ik denk dat een BBC-begroting dat ook iets is zodat je mee moet leren werken. En daarom zou ik echt wel pleiten voor die haalbaarheid en proberen om zo concreet en zo correct mogelijk te plannen. Ik denk dat dat het werk is van iedereen als je met projectplanning bezig bent. Het kan altijd iets tegenvallen, maar je kunt niet zeggen we gaan alles doen, want dan je gaat het wel communiceren. Hè. Je zult ook wel zeggen we gaan dat doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Je gaat verwachtingen stellen bij mensen. Terwijl je zelf al aangeeft van als er dan de vraag komt van ja, en hoe zit dat dan met die schuld? Oh ja, maar het zal zo'n vaart wel niet lopen. En ik vind dat heel moeilijk om uit te leggen aan mensen waarom dat je die budgetten inschrijft, terwijl dat je zelf al het gevoel hebt dat je dat niet gaat halen. Dus ik zou zeggen, bekijk dat toch nog eens, want anders zit het een beetje in de catch-22, denk ik. En ik denk niet dat we daar naartoe willen. Dat was mijn slotopmerking.
Dank u. Thomas Vol ook nog.
Ja, nog een drietal opmerkingen. Ja, de saneringsbijdrage. Ik steun daar het voorstel van Hans volledig. Laat ons die verhogen als het nodig is. Dus we, door de meeste rechters, zijn tegen potjes, maar dit is een potje van 2,5 miljoen euro. Dus laat ons dit bekijken, laat ons dit verhogen als het nodig is. Ik heb daar ook mijn garantie voor onze fractie voor, dat wij zijn niet tegen een saneringsbijdrage, in tegendeel. Dat is een goede manier om rioleringsbeleid te financieren. Maar we zijn er tegen dat er nu al wordt gezegd van kijk, we gaan dat met 500.000 euro per jaar verhogen. En binnen 5 jaar hebben we 2,5 miljoen over. Daar zijn we gewoon tegen, want dat kost... er is natuurlijk inderdaad een voorzien dat een aantal mensen wat minder moeten betalen. Maar er is ook een heel groot groep van mensen die dat wel gaan moeten betalen, die verhoging. Dus wij pleiten daar absoluut wel... om dat te verhogen wanneer het echt nodig is. De Kempen 2030, de doelstelling van 40%. Ja, ik heb daarvan opgestoken dus dat het bovenlokaal beleid daar ook heel belangrijk is. Ik volschrijf dat voor de volledige 100%. We worden daar ook niet echt verwend. Met een regering, nationaal, die al een jaar geen regering is, met een Vlaamse regering, met beperkte ambities wat dat betreft. Maar we hebben natuurlijk wel als gemeentebestuur zelf een voorbeeldfunctie. En ik vind wel dat we zelf voor die 40% moeten gaan. Dus ik vind ook dat we daar ook de komende jaren wel absoluut werk van moeten maken. En dan afsluitend Molen Seine, niet begroot. Ik denk als wij in 23 een geslaagde editie willen hebben, dat we daar toch snel werk van moeten maken. Dus ik zou u toch wel een beetje willen aanmanen, Hilden, om daar werk van te maken.
Ik ga misschien toch even wel op reageren. Ja, dat wordt. Ja.
We zitten natuurlijk met Eva VZ2 Cultuurcentrum, waar ook wel budgetten zijn. We hebben daar overschot, we moeten dat natuurlijk bespreken binnen het Eva VZ2 Cultuurcentrum. Maar er is de mogelijkheid om daar in 2023 daar middelen te voorzien. Maar het is moeilijk om iets te budgetteren als je niet juist weet hoeveel dat gaat kosten.
Oké.
Okay. Ja, nee, maar we hebben de opmerking ook gekregen. Soms krijgen we... Enfin,
nee, maar er is misschien, zeker... ja, misschien iets duidelijker. Daar zat heel wat in. We willen dat... En er zit nog in Eva, zit eigenlijk een historisch opgebouwd en dat is goed. En dat is belangrijk, en ze moeten ook minstens een 200.000 euro hebben, want ze moeten ook kunnen programmeren en zo. Maar er zit wel een stukje meer in. En vanuit een goed financieel beheer was eigenlijk ons idee om in 2023 ook vanuit die raad zelf heel hard mee na te denken welk massaspectakel gaan we doen. En we zijn er wel van overtuigd dat daar al een groot stuk van de financiële middelen zal zitten. Moet er dan ook bij aangevuld worden, zal dat met budget al elk jaar opnieuw. We hebben hier de meerjarenplanning. Dus we gaan daaraan werken vanuit Eva Cultuur, vanuit de ganse groep. We denken dat daar al wel het startkapitaal zit en laten we het dan maar de volgende jaren gaan verfijnen. Maar dat was denk ik al heel gezegd.
Ja, daar zit nu meer dan 500.000 euro overschot. Ze moeten afsluiten per jaar met 200.000, dus daar is nu, men heeft wel investeringen die lopen. Je weet het, Paul, want je bent daar ook nog aanwezig op die vergaderingen. En men gaat daar interessante investeringen doen, maar daar zijn zeker mogelijkheden. Dus.
Oké, voldoende. Vlaams Belang, tot slot.
Ja, ik had nog drie punten. Dus ik wil eerst even op Schepenval gaan repliceren dat het geen of-of verhaal is dat wij vinden. Maar dat wij vinden dat er bij de bevolking een stukje van die financiën worden weggenomen om weg te sturen naar die derde wereld dan. Wij vinden het veel beter dat dat op een vrijwillige basis gaat met stortingen. Tot daar. En dan wil ik ook nog even aanhalen voor Schepen Verbeke. Ik heb niks gehoord over de trajectcontrole. Waar dat zou gebeuren. En op de pijnpunt die wij gezegd hebben op de vorige gemeenteraden. En ik heb ook niks gehoord over de versnelde toewijzing van een sociale woning. Hoe, op welke manier en voor wie dat is.
Ja.
Ja, maar doe maar. Anders.
Wanneer is het? Nee?
Ja, ja, het is dat, hè. Nu, de versnelde toewijzing, dat wordt... dat is een reglement dat eigenlijk samengesteld is en dat in verschillende gemeentes... dat is al op de raad geweest, ja. Dat in verschillende gemeentes hetzelfde werkt, dus er wordt, men krijgt eigenlijk, hoe zit dat juist, een aantal plaatsen krijgt men en die kan men verdelen over verschillende jaren. En daar kan men gebruik van maken. En dat wordt besproken in het comité. Dat wordt dus effectief altijd besproken in het comité en komt later dan ook nog in de raad van bestuur van de Molse Bouwmaatschappij.
Oké. Okay.
Maar dat is in overleg. En er wordt eigenlijk zeer zelden gebruik van gemaakt. Dat wil ik hier toch nog wel zeggen. Zeer zelden. Omdat men vanuit het OCMW, en dat is dan Wendy haar winkel wel, heel goed beseft van als we vragen om iemand te laten voorgaan, dat je daardoor de anderen die misschien ook al zeer lang op de wachtlijst staan, ook weer een plaatsje achteruit schuift. En het is heel moeilijk te beoordelen... ja, is wie heeft het nu het moeilijkste? Dat is zeer, zeer moeilijk te beoordelen. Er wordt zeer weinig gebruik van gemaakt.
Ik denk eens geven als een vraag over de trajectcontrole.
Ja, dus we hebben overleg gehad met ABV. Dat kruispunt gaan ze nu terug beter gaan verlichten. Dat is eigenlijk afgesproken. En dan zijn we aan het onderhandelen samen met Dessel. Willen we daar samen aan de kaart trekken voor een trajectcontrole. Kruispunt Sluis tot aan het centrum van Dessel. Dus we gaan dat met twee gemeentebesturen samen aan de kaart trekken. Dus we zijn mee bezig.
Voldoende? Goed. Goed, dan zou ik ook graag, we staan aan het begin van de bestuursperiode, waar de budgetten worden vastgelegd voor de volgende jaren, wil ik u ook graag aan de twee fractieleiders van de meerderheid de kans geven om even vanuit hun fractie nog tussen te komen, zo voordat de N-VA start.
Dank u. Ja, ik had toch iets voorbereid dat vertrok van de participatie en dan naar de realisaties, maar ik denk dat er al voldoende aan bod gekomen is, dus het enige wat ik daar eigenlijk nog graag eventjes over wil zeggen, is dat het in elk geval een feit is dat er nog nooit zoveel participatie geweest is voor het opstellen van een meerjarenplan en dat van onze kant uit dat heel positief ervaren is. En ik heb ook de indruk dat er vanuit de burgers, dat die dat positief ervaren hebben. En na dit hele participatietraject ligt hier nu een ambitieus project eigenlijk toch wel om Mol de komende jaren verder goed te besturen. En er zijn toch al wel wat dingen die wel al beslist zijn, die gaan gerealiseerd worden, die de Molse burgers op redelijk korte termijn van enkele jaren zal merken. En ik had er een paar opgeleid, ik ga ze ook niet allemaal zeggen, de meeste zijn al, of kort aanstippen, want zijn al uitgebreid besproken, hè, gelijk de fietspaden. Er komt ook een fietspadenplan om de bestaande fietsverbindingen te optimaliseren en de nieuwe veilige fietsroutes uit te denken. De schoolomgevingen is het al over gegaan, maar in de gehuchten is er ook beslist om elk jaar twee groene speelpleintjes in te richten of herin te richten als een plek voor spel, sport en ontmoeting. En voor de oudere jeugd zal het jeugdhuis er komen. Mol als toeristische topper is niet zozeer aan bod gekomen en vooral dan om dat in de toekomst zo te houden zal in het oud gemeentehuis een modern multimediaal toeristisch onthaalcentrum gecreëerd worden. Van waaruit we de toeristische troeven van onze bossen en waters maximaal kunnen uitspelen. Bovendien komt er in dit unieke beschermde gebouw ook nog een ruimte vrij voor huwelijken en ontvangsten, waar de molenaars gebruik van kunnen maken. En omdat kunst en cultuur zo belangrijk is, gaan we die twee kunstacademies samenbrengen in de Zwaan. Om zo de toonaangevende kunstencampus van de regio te kunnen worden. En bovendien krijgt dan deze verrassend interessante erfgoedzitten een meer dan verdiend tweede leven. Want ik denk dat heel veel molenaars nog niet helemaal beseffen hoe mooi dat eigenlijk is daar. Ja, er zit nog veel meer in het meerjarenplan. Ik ga er alleen nog op zeggen dat ik hoop, en ik heb er echt vertrouwen in, dat het enthousiasme dat ik vandaag toch wel merk bij het bestuursploeg, de volgende 6 jaar zal overslaan op alle inwoners van Mol.
Dank u wel. En dan tot slot fractieleider van de CD&V.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik zou namens onze fractie op de eerste plaats de medewerkers die schitterend met de politici hebben gewerkt en daar hard veel energie hebben ingestoken willen bedanken. En ik zou eigenlijk ook de collega's willen bedanken, want ik vind wel dat het een vrij constructieve gemeenteraad is geweest. We hebben het verwijt van sommige collega's gekregen dat we te ambitieus zijn als meerderheid. Wel, ik beschouw dat niet als een verwijt. Ik beschouw dat als een compliment. Er is het woord dromen gevallen. Wel, in de politiek is er, laat dat dan door een oude rat gezegd zijnde, als je in de politiek niet droomt, zonder dromen geen daden. En je gaat encore de route voldoende obstakels tegenkomen waardoor je af en toe inderdaad dingen die je zou willen graag hebben gerealiseerd zien, niet gerealiseerd krijgen. Maar hadden we, laat mij zeggen, met de helft van de ambities gekomen, dan denk ik dat we het verwijt zouden gekregen hebben dat je te weinig ambitieus werd geweest. Ene waar ik het helemaal niet mee eens ben, dat men zegt het is te vaag en het is te mistig. BBC is BBC. En ik weet als we vroeger, voor de tijd van de BBC met begrotingen werkte, hoe lastig het al was om een begroting op te stellen. En als die dan een jaar later met de rekening werd geconfronteerd, hoe groot het verschil was. En we hebben hier één constante altijd gehad. Het viel altijd fenomenaal mee. En dat was ook de afgelopen legislatuur zo, waardoor we een pak investeringen geautofinancierd hebben, in plaats van met leningen gefinancierd hebben. Dat geldt natuurlijk voor een BBC nog veel meer. Want daar heb ik in het debat eigenlijk weinig van gehoord. De BBC-regels zijn door de toeziende overheid dermate streng opgesteld om eigenlijk de slechtste leerlingen van de klas in een karkant te zetten. Wel, Mol is geen slechte leerling van de klas. Mol is al jarenlang een goede leerling van de klas. En eigenlijk zijn misschien die regels wel een beetje te streng voor ons. Maar dat heeft uiteraard dus met andere woorden zijn consequenties. Dat over het algemeen, en niet zomaar en niet vrijblijvend, maar door de politieke realiteit en door de cijfermatige realiteit en door de boekhoudkundige realiteit, altijd al heeft aangetoond dat dat veel beter meevalt. En als je zegt te mistig, omdat er te weinig concrete doelstellingen zijn, we hebben vanavond heel lang over concrete doelstellingen gesproken. Alleen die 20% leegstand vermiddelen, is dat geen concrete doelstelling? Ik vind ze zelfs verdomd hoog. Maar ik vind het goed dat ze hoog gesteld wordt. Want dat zal iedereen opjagen om er het uiterste van te maken. En dat is geen molsprobleem, dat is een probleem waar we in Vlaanderen overal mee een stukje geconfronteerd worden. Maar dat voor een centrum als Mol fundamenteel belangrijk is voor de leefbaarheid. En voor de gezelligheid. Want leegstand maakt ongezellig. En die lat mag dus hoog liggen. We hebben er nog een gehad, 40%. In zaken CO2-reductie, dat is een pak hoger dan de Vlaamse regering recent heeft beslist. Dat is zeer hoog. Voor dingen waar we ook bepaalde bevoegdheden niet hebben. En wat zijn de grootste? Huisvesting en mobiliteit. En in huisvesting kunnen we in de sociale huisvesting wat doen. In de private huisvesting kunnen we mensen stimuleren. Inlichtingen geven over subsidies, helpen bij dossiers in te maken. Maar ook daar zijn we relatief. Ik geloof wel, in zaken mobiliteit kunnen we serieus wel wat doen. Hè. Ik had graag burgemeester vandaag een bloemke gehoord vanwege de Open VLD-fractie. Omwille van het initiatief van de Blue Bikes. Ik denk dat je de kleur van het initiatief misschien moet veranderen. We hebben het voordeel dat we hier in een platte streek zitten. De fiets is voor korte afstanden een uitstekend middel. Er zijn een pak investeringen, dat ligt hoog wat fietsinvesteringen betreft. Dat denk ik dan een belangrijke is waar we het kunnen doen. Maar er zijn dus wel doelstellingen wat dat betreft. Dus financiële onvoorzichtigheid heb ik eigenlijk al een stuk op geantwoord. Ik kan bijvoorbeeld, recent heeft Planbureau en de Nationale Bank vooruitzichten gegeven voor de extra tewerkstelling die we gaan hebben. En dat gaat uiteraard ook van toepassing zijn in onze provincie en hier in de Kempen. Wel, dat gaat ook consequentie hebben hoe meer mensen dat je aan de slag hebt. En men spreekt van 200.000 zonder wijziging van beleid. Iedere molenaar, iedere mens hier in de buurt, die hier woont, en die mee aan de slag gaat, en die een job krijgt, die koopkracht neemt toe. Ook de Nationale Bank schat ook dat de koopkracht gaat toenemen de komende jaren. Dat gaat eigenlijk die cijfers van de BBC voorbijstreven. De Vlaamse cijfers volgen de cijfers van federale cijfers van het planbureau. Wat dat betreft ter zake niet. Nou, wat de investeringen betreft. 70 miljoen is heel ambitieus. 19 ook nog doen in 20. Dat is super ambitieus. Dat weet ik wel. En wellicht zullen die cijfers ook niet gehaald worden. Ik maak daar ook geen drama van als een stukje niet zouden gehaald worden. Maar op het moment dat de rentelast is wat ze is, en op het moment dat het vorige gemeentebestuur eigenlijk de fakkel heeft doorgegeven aan het huidige gemeentebestuur op een zeer gezonde wijze, dan denk ik dat het een moment is ook om ambitieus te zijn in zaken investeringen. En het is ook de opdracht, en dat zullen wij ook doen met dit gemeentebestuur, om ook op een even gezonde manier die fakkel door te geven in 24-25. Maar, en als er meevallers zijn, en ik heb hier al elke legislatuur meevallers meegemaakt, dan gebruiken we die om die investeringen te financieren. Dat hebben we in het verleden gedaan, dat zullen we ook morgen ter zake doen. Een paar vind ik heel belangrijk. Wat het personeel betreft, een paar invullingen. Die ambtenaar voor mensen te activeren. Ik zou dat zelfs combineren met de opdracht voor de taal. Voor anderstaligen, want dat is cruciaal. De taal is cruciaal om een job te hebben. En ja, gaan we mijn maatregelen in zaken kansarmoede. Ik geloof dat we ongeveer 130.000 euro extra gaan investeren. Gaat dat echt invloed hebben? Ja, de proof of the pudding is in the eating. Maar ik vind hoe dan ook, als je extra investeert en dan probeert ook in die integratie, want de werkzaamheidsgraad moet omhoog. Als we budgetair Vlaanderen zuurstof willen geven, als we budgetair ons land willen zuurstof geven, dan moeten wij ons steentje hier ook een stukje, bijdragen. Dat vind ik een belangrijke. Ik hoop, burgemeester Schepenen, dat de niet-vervanging, dat je dat niet lineair zult doen, maar op basis van werklastmeting en op basis van uw eigen prioriteiten die je gekozen hebt. Dat lijkt me cruciaal te zijn. Collega's, de inkomsten. Eigenlijk had ik graag gehoord van de collega's van de oppositie. Het feit dat we de opzendtime in de personenbelasting niet verhogen, betekent in de feite een belastingverlaging. Want in 2020 zal de taxshift zijn laatste maatregel uitvaardigen, zijn laatste effecten resorteren, waardoor dat een belastingverlaging is en bij gevolg in het licht van de opzendtime die niet verhogen, betekent dat minder inkomsten eigenlijk dan voorzien voor onze gemeente. Dat had ik graag gehoord. Over sommige andere tarieven, ja, de tarieven worden geïndexeerd, dat gebeurt elk begin van de legislatuur en nu gaan we het structureel doen. Dat lijkt me ook logisch, de inkomsten worden ook structureel geïndexeerd en dat zal ze ook wel bij een volgende federale regering blijven. Veronderstel ik. Ik had graag wat positieve berichten gehoord over datgene wat onze Vlaamse overheid en de Vlaamse regering heeft beslist ten voordele van een gemeente Mol. Huh? Die responsabiliseringsbijdrage is voornamelijk goed voor de steden, maar die is ook goed voor Mol. En als Christendemocraat hebben wij gehamerd bij de regeringsonderhandelingen, dat is het publiek geheim voor die open ruimtefonds. En ik wist perfect wat dat voor onze gemeente betekende. Als wij daar aan het onderhandelen waren. En de cijfers zijn door de schepen toegelicht geweest. Dat geeft een fundamenteel zuurstof eigenlijk budgetair aan onze gemeente. Wat de saneringsbijdrage betreft en de uitgestoken hand. Maar die uitgestoken hand die heeft onze burgemeester gegeven. Hij heeft gezegd, we maken geen spaarpot. En wij zijn het als fractie volledig met hem eens. Maar je kunt niet zeggen en publiek verklaren, wat eigenlijk deze gemeente allemaal doet, ze gaat ons financieel naar de afgrond brengen. He? Ik heb het woord moeras ergens gehoord. En anderzijds zeggen, ja maar, eigenlijk, die inkomsten gaan het toch wel wat moeten reduceren. Nee, de lat ligt er, we gaan dat proberen, en als dat niet gerealiseerd wordt, sturen we bij. En dat denk ik, dat een voorzichtigheidsprincipe is. Ik denk dat we best ter zake voorzichtig zijn, maar we zijn het eens. We willen geen spaarpot maken. Voor het overige ding vind ik, ja, daar zit continuïteit in het beleid. Dat is logisch, je kunt niet elke dag het warm water uitvinden. En er waren uiteraard in een vorig bestuur goede dingen, we hebben die ook samen ondersteund. En die worden ook verder gezet, dat is de logica, lijkt mij, der dingen. Ik ben het wel met één ding fundamenteel oneens. En dat gebeurt zelden, dat ik met Hans het oneens ben. Vanavond was ik dat wel. Onder meer over de bankentax, hoewel dat hem niet zoveel oplevert. Ik suggereer Hans dat je de jaarrekeningen van Belfius, van ING, van Fortis, van AXA eens bekijkt. Dat gaat ook niet de oorzaak zijn van het sluiten van filialen. Dat heeft met de centralisatiegraad te maken. En bovendien, er is een tendens naar giraalgeld en ik vind dat een goede tendens. Dat gaat hoe langer hoe meer is en dat we hoe langer hoe minder met cash op zak zouden zitten. Dat is een evolutie die we niet moeten tegenhouden. Naar veiligheid toe is dat een goede. Maar vooral, en ik vind dat wel een cruciale, de lat moet superhoog liggen wat betreft de kwaliteit van onze dienstverlening. Klein voorbeeldje, burgemeester, waar ik misschien eens suggereer om eraan te passen. Ik heb vandaag ik was vandaag toevallig op kantoor, van een confrater die me kwam zeggen, ja sir, ik heb dat gevraagd, een inlichting gevraagd, en dat moest per e-mail en het wordt per post teruggestuurd. Als een burger, als een ondernemer, als een zelfstandige iets vraagt aan de gemeente, langs de elektronische weg, moet ik even snel langs de elektronische weg terug kunnen beantwoord worden in plaats van per post, zeker in het licht van de per post, dat het vandaag de dag niet meer elke dag is dat u een factuur een brief brengt. Maar ik vind de balie en de centralisatie van de balie, daar ben ik het vooral met u niet eens, Hans. Ik ben voorstander voor twee centralisaties. Dus laat mij zeggen, een duocentralisatie in plaats van een unocentralisatie. Waarom? Omdat het eigenlijk, laat mij zeggen, de centralisatie aan de kant van wat vroeger het OCMW heette, zo specifiek is en zo fundamenteel is, gericht op sociale zekerheid, gericht op welzijn, gericht op arbeid, in combinatie met de Vlaamse administraties. En ik vind het eigenlijk belangrijk, want een burger, hè, welke overheid is, hij kent er wellicht het kluwe zelfs niet. En het is al complex voor diegenen die in de politiek zitten. Maar dat is daar specifiek. Daar zitten ook de specialisten van dat domein. Dat als je daar binnenkomt, dat men eigenlijk ook eens kan zeggen, kijk, jij moet vandaag bij Maria zijn, voilà, en we sturen nu Maria, want Maria is vandaag hier. In plaats van dat je hier het gemeentehuis één centraal loket zou hebben en zeggen, pakt u een fiets of pakt u een auto en rijdt nu ook nog eens naar de boulevard. Dat lijkt mij niet efficiënt te zijn. Dat zou overcentralisatie zijn, die tot bureaucratisering zou leiden en die tot inefficiëntie zou leiden. Dus dat is in alle geval een stukje mijn suggestie. En tenslotte, en wat mij betreft is dat geen detail. Jullie hebben de slogan Mooi Mol. Wij hebben de slogan Mooi Mol. En ik denk dat een van de belangrijke dingen van 2020 in Mooi Mol is. Einde van de glascontainers. Einde van een hoop kledijcontainers. Geen schooncontainers, hoewel het goede initiatieven waren van het afgelopen jaar. Met die groen matten en die bloemetjes en heel de nannekesnest. Heeft geholpen. Op die plaatsen waar ik toevallig voorbij kom. Maar dat is denk ik een heel schoon voorbeeld en een concreet voorbeeld van Mooi Mol. Wij gaan dit meerjarenplan goedkeuren, burgemeester, en dat met veel overtuiging. En ik dank de collega's en wens hen een prettig eindejaar toe.
Dank u, Serve. Daarmee zijn we denk ik aan het einde van het debat over de meerjarenplanning gekomen. Wij gaan vanaf de punten 5 nu stemmen. Maar ik ga eerst nog even het woord aan de burgemeester geven, omdat straks, als we over het meerjarenplan gaan stemmen, in punt 11 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en punt 90 van de gemeenteraad is er een voorstel om iets te corrigeren.
Goed, we hebben enkele dagen geleden van Baldemore van Nele de Wever een vraag gekregen. Vanuit Vlaanderen krijgen we 25.000 euro subsidie voor het geïntegreerd onthaal. En vanuit Baldemore was ook al regelmatig met Vlaanderen afgestemd hoe dat in de meerjarenplanning moest staan. Dus sinds vorige week is duidelijk dat het niet alleen voldoende is dat het in een actieplan van de meerjarenplan zelf staat, maar dat er eigenlijk een hyperlink moet verwijzen naar hetgeen wat binnen Baldemore van de vier gemeenten Mol, Balen, Dessel, Reti daar rond beslist is, omdat geïntegreerd breed onthaal zijn het CAW, de ziekenfondsen en de OCMW's, goed met elkaar te laten spreken dat je voor iedere inwoner van Balen, Dessel, Mol en Reti eigenlijk een zo goed mogelijk sociaal dossier kunt opbouwen. Dus eigenlijk is de vraag heel eenvoudig die jullie gesteld wordt. Maak daar in een tekst die we hebben waar dat het geïntegreerd breed onthaal staat, daar een hyperlink gelegd worden en verwijzen naar het verslag van Baldemore, waar de vier gemeenten de ambitie uitgesproken hebben. En dan kunnen wij 25.000 euro elk jaar subsidie van Vlaanderen krijgen. Als die link er niet in staat, heeft men nu ambtelijk richtlijnen gegeven dat je dan die 25.000 euro niet kunt aanvragen. Dus bij deze is gewoon een vraag of we daar een hyperlink mogen leggen en dan mogen verwijzen naar hetgeen dat binnen Baldemore daarover afgesproken is. Het is uiteraard heel algemeen, maar is denk ik ook voor het goed van de...
Zijn daar bezwaren van in uw fractie? Mogen we dat zo doen? Om die subsidie veilig te stellen? Ja. Oké, goed. Kom daar straks op terug. Dus we gaan nu de punten 5 tot 89 stemmen. Punt per punt. En dan gaan we terug over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voor de meerjarenplannen.
Om dan terug verder te gaan met de gemeenteraad. Dus punt 5 betreft de begroting en dotatie van de politie voor 2020. Je wordt gevraagd om kennis te nemen van de begroting en goedkeuring van de dotatie. U ziet de cijfers op de agenda. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 6, goedkeuring voor de subsidies van kind en gezin in 2019. Akkoord. Punt 7, subsidiereglement 2020-25 voor de toelage in de verwerkingskost van het huishoudelijk afval voor personen met een verminderde financiële draagkracht of de DIFTAR-premie. Iedereen akkoord? Punt 8, subsidie voor personen die lijden aan chronische incontinentie, dialysepatiënten en zo verder. Akkoord? Punt 9, subsidiereglement 2025 voor de thuiszorgpremie voor kinderen en jongeren met een beperking. Iedereen akkoord. Punt 10, subsidie voor dezelfde periode thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden. Akkoord. Punt 11, voor dezelfde periode subsidie voor toelagen voor personen met een beperking die kunstonderwijs volgen. 12, subsidie 2025, subsidie voor verenigingen die oppashulp en gezelschap bieden voor zorgafhankelijke Molse burgers. Akkoord. Punt 13, basistoelage seniorenverenigingen. Akkoord. Punt 14, basistoelage voor verenigingen van personen met een beperking en voor de betoelaging van projectwerking en bijzondere initiatieven. Akkoord. Punt 15, basistoelage ziekenzorgorganisaties. Iedereen akkoord. Punt 16, subsidie voor de grote sportmanifestaties. Hans. Onthouding, VLD, voor de rest iedereen akkoord. Memo, onthouding. De rest iedereen akkoord. Ja. 17, subsidiereglement voor de jeugdsportstages. Onthouding voor de Open VLD. Ja, dus 17, onthouding van Open VLD en de Memo-fractie. 18, subsidie voor de jeugdwerking sportverenigingen, hetzelfde. Onthouding van Memo en Open VLD. 19, subsidie voor de professionalisering van sportverenigingen, met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Ook daar onthouding, Open VLD en Memo. Punt 20, subsidie voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Ook daar nog onthouding van Memo en Open VLD. Punt 21, subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk. Onthouding Open VLD. Dus enkel onthouding Open VLD, goedkeuring van de andere fracties voor punt 21. Punt 22 zijn de subsidies voor wijk- en buurtfeesten. Iedereen akkoord? Wie nog niet? 23, subsidie voor de jubilerende verenigingen. Iedereen akkoord? 24, de renteloze lening dan, zoals uitgebreid ook toegelicht en aangehaald. Ja. Andere fracties ook akkoord? Dank u. Punt 25, de aanmoedigingspremie voor verhuurders van het Sociaal Verhuurkantoor. Iedereen akkoord? Punt 26, subsidies voor twee jaren 20 en 21 voor de herbruikbare bekers. Iedereen akkoord? Onthouding voor de SPA? Memo en Open VLD. Drie keer onthouding. Punt 27, de bodem- en mestontlening voor landbouwers en tuinbouwers. Iedereen akkoord? Het 28 subsidie voor ouders met baby's. Iedereen akkoord. Het 29 zwerfvuil individuen. Iedereen akkoord. Het 30 zwerfvuil verenigingen en scholen. Iedereen akkoord. Punt 31, de retributies. Voor de aanrekening van kosten van aanmaningen. Maar u keurt goed? Iedereen akkoord dan? Voor 31? Oké. 32, retributie in zaken aanrekening van kosten van aanmaningen en inning voor fiscale vorderingen. Ook daar iedereen akkoord. Punt 33, retributie administratieve prestaties. Iedereen akkoord. Punt 34, retributie voor de recyclageparken. Iedereen akkoord. 35, retributie voor de afvalzakken. Akkoord. 36, retributie ophalen van afval in containers. Voor de evenementen. Iedereen akkoord. 37, retributie hulpmiddelen thuis composteren. Akkoord. 38, retributie op de aanvraag tot openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen voor de klasse 1. Iedereen akkoord. 39, opvang, verzorging, bewaring van loslopende honden. Iedereen akkoord. 40, het vissen in water van het gemeentelijk domein. Iedereen akkoord. Punt 41. Retributie voor het leveren en plaatsen van afdekplaten van columbariumnissen en bloemenhouders. Iedereen akkoord. 42. Retributie op parkeren in zones waar de regeling betalend parkeren geldt. Hans? Dus memo, fractie onthouding, Open VLD, SPA tegen. De rest akkoord. Onthouding Vlaams Belang. De 43 distributie op het parkeren in de blauwe zone. Iedereen akkoord? 44 distributie op het langdurig parkeren met officiële bewonerskaart in zones waar een beperking van parkeertijd geldt. Iedereen akkoord? 45 distributie werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein. Akkoord. 46 retributie op het gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten. Akkoord. 47 markten en plaatsrechten op het openbaar domein. Akkoord. 48 retributie voor het ontlenen en gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst. Akkoord. 49, uitleendienst jeugd. Iedereen akkoord. 50, retributie voor het uitlenen van bibliotheekwerken en materialen. Iedereen akkoord. 51, gebruikleen geven van muziekinstrumenten. 52, reproductierechten in het deeltijds kunstonderwijs. 53, gebruik van lokalen van het gemeentelijke onderwijs. Tegen? Ja, dus een tegenstem van de SPA-fractie. Andere fractie akkoord? 53, gebruik van lokalen van het gemeentelijke onderwijs. Onthouding Open VLD, tegenstem SPA-fractie. Andere fracties akkoord? 54, retributie op de inschrijving voor het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. 55, de retributie voor de kinderopvang. Dus tegen Open VLD, memo. Tegen, onthouden. Tegen. SPA tegen. 56, de aanvullende personenbelasting. Ik neem aan dat dat oké is voor iedereen. 57, de opsomtieme voor de ongeschikte en onbewoonbare woningen. Onthouding Open VLD. Is het akkoord? 58 de opcentime voor de leegstandsheffing van Vlaanderen op de bedrijfsruimte. Onthouding Open VLD. Andere fracties akkoord. 59 de opcentime op de onroerende voorheffing. Iedereen akkoord. 60 belasting op de afgifte van de administratieve stukken. Oké, 61 contant belasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van afval. Hans. Dus op een VLD-fractie tegen. Memo tegen. Tegen? Of tegen, ja. Tegen. 62 belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze. Iedereen akkoord. 63 de belasting op de huis- en huisverspreiding van de reclamedrukwerk. Akkoord. 64 belasting op de aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden. Iedereen akkoord. 65 de belasting op nucleaire afval. Akkoord. 66 de belasting op ontgravingen en begravingen. Akkoord. 67 de belasting op de vergunningsplichtige inrichtingen klasse 1. Akkoord. 68 de belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Iedereen akkoord. 69 de belasting op tweede verblijven. Iedereen akkoord. Dan bij 70 moet ik een kleine opmerking maken. Vanuit de diensten is er eigenlijk het voorstel gekomen om een belangrijke zin toe te voegen in artikel 6. U vindt nu in artikel 6 de belasting is verschuldigd voor de procedure voor vergunningsplichtige handelingen conform de bepalingen van het omgevingsdecreet. Vanaf de aflevering van het volledig en ontvankelijkheidsbewijs, zo staat het in uw tekst, en wij zouden daar graag aan toevoegen, uitgezonderd de verhogingskosten zoals vermeld in artikel 3, 1, A en B, de kosten in artikel 3, 2 en 3, en de verhogingskosten zoals vermeld in artikel 3, ten vierde, deze uitzonderingen zijn pas verschuldigd zodra de omgevingsvergunning is afgeleverd. Om te vermijden dat mensen die geen vergunning krijgen toch met die kosten worden geconfronteerd, is het voorstel om dit toe te voegen. Mogen we daar uw akkoord over hebben? Ja, oké. Punt 71, de belasting op de inname van het openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken. Akkoord. 72, belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Iedereen akkoord. 73, belasting op masten en pylonen. Onthouding voor Open VLD. Andere fracties, akkoord. 74, de belasting op het exploiteren van toeristische logies. Akkoord. 75, belasting op de voor-, handels- en beroepsinrichtingen op het privaat terrein, langs in de openbare weg. Akkoord. 76, belasting op het uitstel van koopwaren, voorwerpen en terrassen. Akkoord. 77, belasting op banken en financieringsinstellingen. Iedereen akkoord? Dus Open VLD, fractie onthouding. En de andere fracties akkoord. 78, belasting op de drijfkracht. Akkoord. 79, belasting op de nachtwinkels. 80, de Pitpa watersanering, het financieel en investeringsplan voor volgend jaar. Hans. Dus 80, iedereen akkoord? 80 ook oké voor de andere fracties. En dan voor 81. tegenstemmen van de Open VLD, fractie, Memo-fractie en SPA-fractie. En Vlaams Belang-fractie. Dan zitten we bij 82 protestantse kerk, goedkeuring van het meerjarenplan. Akkoord. 83 de kerkfabrieken, goedkeuring van het meerjarenplan en aktename van de budgetten voor volgend jaar. Akkoord. 84 de EVA VZW kinderdagverblijf Molleken. Ook hier wordt goedkeuring gevraagd van het budget voor volgend jaar. Akkoord. 85 de samenwerkingsovereenkomst. En we gaan dat ook voor andere EVA's in de volgende punten doen. De bedoeling is dat de gemeenteraad dus goedkeuring verleent aan de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Akkoord. In punt 86 doen we hetzelfde voor de EVA Jeugd en Sport. In 87 doen we hetzelfde voor het cultuurcentrum. En in 88 hebben we een actualisering van het beleidsplan van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. Ook hier wordt goedkeuring gevraagd. Akkoord. Dan bij punt 89 moet ik een kleine opmerking maken. In bijlage 3 bij het punt concessieovereenkomst stond bij artikel 3 vermeld dat het tot en met dinsdag 23 april 2025 zou zijn, maar de juiste datum is 23 april 2024 in plaats van 25. Dus in de beslissing zelf zat het juist, het was alleen in de bijlage fout vermeld. Bij deze willen we dat ook aanpassen. Iedereen akkoord? Dank u. Dan ga ik nu terug even de gemeenteraad schorsen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de gemeenteraad. Ondertussen zijn we voor de gemeenteraad toegekomen aan punt 90. Meerjarenplan 2020-2025 vaststelling en goedkeuring. Ook hier moeten we, hetgeen wat we daarnet gedaan hebben binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ook in de eerste plaats dus die toevoegende zin, ik herhaal hem nog eens, meer verduidelijkende informatie over dit actieplan vindt u hier. Die zin moeten we ook hier dus eerst toevoegen. Dat was er juist geen probleem, dus ik veronderstel dat dat nu ook voor iedereen akkoord is. Dank u. Dan vervolgens dient de gemeenteraad het meerjarenplan ook vast te stellen. Akkoord? Ja. En dan tot slot dient de gemeenteraad de goedkeuring te verlenen over het geheel. Dus dat betekent zowel meerjarenplan OCMW als meerjarenplan gemeente. Akkoord?
Ja.
Voilà, dan hebben we alle punten van het budget en de meerjarenplanning gehad. En kunnen we verder gaan met de andere agendapunten. We zitten ondertussen op punt 91. Goedkeuring van de statuten van VZW Baldemort. Punt hebben we daar straks ook gehad op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Iedereen akkoord? Ja, dan punt 92. Goedkeuring van de wijziging van de statuten voor de Adviesraad Lokale Economie. Akkoord. 93, wijziging van de statuten voor de Landbouwraad, met een positief advies van de Landbouwraad. Ans.
Thank you.
bij deze wil ik meedelen dat de landbouwraad gaat blijven bestaan in de huidige situatie, zoals het altijd geweest is.
Goed, iedereen akkoord? Dank u. Punt 94 betreft het reglement voor de verwaarloosde gebouwen en woningen. Dus sinds 2017 is het opsporen en inventariseren van verwaarloosde panden een lokale bevoegdheid geworden. De gemeente heeft de taak om te werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium. Aangezien de gemeente aangesloten is bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, waarbij het register van verwaarlozing een nuttig instrument is om een en ander in kaart te brengen. De gemeente kan de opmaak, opbouw, beheer en actualisering van het register toevertrouwen aan een intergemeentelijke administratieve eenheid. En de gemeente Mol heeft deze bevoegdheid overgedragen aan IOK bij beslissing die hier in oktober 2017 is genomen. De intergemeentelijke administratie beoordeelt aan de hand van de indicaties in een technisch verslag de verwaarloosde toestand van een gebouw. En het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde gebouwen. U hebt de tekst van het geactualiseerde reglement in uw bundel gevonden. En graag zouden we ook daar nog één wijziging willen aanbrengen in de tekst, op advies ook van IOK en van onze eigen diensten. Op bladzijde 5 van het reglement, in de derde paragraaf, wordt vermeld dat een onafgewerkt gebouw of woning wordt geschrapt uit het register van verwaarloosde gebouwen als de zakelijk gerechtigde bewijst dat het gebouw of de woning winddicht is gemaakt. En daar hadden we graag een punt gezet, terwijl in uw tekst daar nog achter komt op grond van een niet vervallen vergunning. Dus die verwijzing naar op grond van een niet vervallen vergunning willen we graag schrappen uit de tekst die we deze avond voorleggen. Is iedereen akkoord met het reglement? Oké. Punt 95, het arbeidsreglement, het punt dat we ook daar straks hebben gehad in de vorige vergadering. Iedereen akkoord? In 96 doen we hetzelfde voor het deeltijds kunstonderwijs. Akkoord. 97 voor Gibo Galbergen. 98 voor de scholengemeenschap, Mol. Akkoord. 99 betreft het aanmelden voor het onderwijs, indienen van een standaard dossier. U vindt een zeer uitvoerige uitleg op uw agenda. Mogen we dat goedkeuren? Punt 100, capaciteitsbepaling gemeentelijk onderwijsgoedkeuring. Ook daar vindt u op bladzijde 33 eigenlijk de capaciteiten die worden voorgesteld voor de verschillende klassen en de verschillende scholen van het gemeentelijk onderwijs. Iedereen akkoord? 101, de verdeling van de lesuren voor de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten. Akkoord. 102, gemeentelijk leerplichtonderwijs, vernieuwing van het pedagogisch project, goedkeuring wordt gevraagd. Akkoord. 103, het gemeentelijk leerplichtonderwijs, opzicht van de beleidscontracten Centrum voor Leerlingenbegeleiding, goedkeuring van deze opzicht. Akkoord. 104, NIRAS, het maatschappelijk contract, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van MONA in de zitting van 19 november en door de Raad van Bestuur van NIRAS, maar onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Vandaar leggen wij vandaag dit ter uw goedkeuring voor. Ja, goed.
Aangezien het hier niet over de berging zelf gaat, want die is al 15 jaar geleden goedgekeurd, maar over het maatschappelijk contract, heeft onze partij besloten om de democratische manier om dat goed te keuren. Maar we vonden het wel jammer dat hier geen commissie rondgebeurt. Dus dat in een of andere commissie dit had kunnen behandeld worden. We vinden dat contract belangrijk genoeg om dat te doen.
Op zich is er een infovergadering, was er nog in Delft. Maar het klopt denk ik inderdaad, en dat is in het algemeen voor het nucleaire, dat we ook in huis, ook met uiteraard wel de Mona en Stora, en waar dan ook de fracties in afgevaardigd zijn, en waar het voor iedereen wel gedragen was, dat wisten we ook wel. Maar daar moeten we denk ik ook eens heel goed in een commissie, inderdaad een raadscommissie, gaan kijken van als er grote thema's daar zijn, waar nemen we ze op? Is dat dan in de commissie, zei ik, is ook een stukje mens en leven, maar uiteraard ook ruimte. Dus denk ik een heel goed idee om dat te bepalen. In het verleden zijn er ook regelmatig wel infosessies. Ik moet ook toegeven, als we dat vragen aan die partners, organiseren ze dat ook altijd. Maar als we dan ook nog in een commissie kunnen inbouwen, is ook de verzekerde aanwezigheid, wat voor die mensen dan natuurlijk ook wel een leuke is. Dus het is op zich wel een goede suggestie. Ik ga proberen rekening mee te houden.
Goed, iedereen akkoord met punt 104, punt 105, verkaveling Keiheuvelstraat, Ringlaan, goedkeuring van het technische dossier. Akkoord. 106, parkeren, aanleggen van één parkeerplaats voor personen met een handicap in de Guido-Gezellestraat. Akkoord. En dan tot slot, punt 107, invoering van een parkeerverbod in de Rivierstraat aan nummer 11. Iedereen akkoord? Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze zitting, collega's. Ik wil u ook danken als voorzitter voor de heel constructieve debatten die we hier gehad hebben. En ik wil u vooral een hele fijne periode wensen die nu op ons afkomt, met nog wat feestjes links en rechts. Een goed eindejaar en tot volgend jaar.
Ja. Goed gedaan, Peter.